Hallo en welkom bij aflevering 14 van Bitkroeg. We zijn er geraakt. Het is bijna 3 maanden dat we al aan het podcasten zijn. Ik ben eigenlijk super content daarmee. De party is ook weer aanwezig. Philippe is hier.
Yokosho Geba, watashiwa bitjaga. Konban, shiwasede. Konnichiwa ifunk-san. Rutger-san. Tim-san. Robby-san. Goedenavond voor diegenen die het Japans niet machtig zijn. Waaronder ik.
Oké, Robby is er ook van de partij.
Watashiwa Robby-kun.
Oh, het gaat weer zo'n kataflevering worden waarschijnlijk. Oh nee. En Tim?
Hey, hallo.
Yes, dank u, Tim. Ja, we zijn weer van de partij. En we gaan eraan beginnen, hè. Ik zie het zitten. We zijn wat enthousiast en spicy. Sugoi. Hari-hari. Oh nee.
Iedereen haakt hier af, zo echt zo.
Ja, luister, ik denk het.
Luister aantal gedipt naar onder nul, kan dat?
Ja, iedereen heeft een beetje te veel Yakuza gespeeld. Het is zo de game op. Ja, het is een beetje de game van het moment op de Discord ook. Ik zie iedereen het spelen. Ze beginnen allemaal Yakuza 0 te ontdekken. We gaan het waarschijnlijk dadelijk in ons gedeelte van wat hebben we gespeeld, gaan we het waarschijnlijk daar ook redelijk wat over hebben, zie ik hier.
Zou kunnen.
Ik denk het.
Ik heb hem nog niet gespeeld. Bij mij is het Japans oefenen gewoon door te veel anime te kijken.
Oké. Maar Robby, dan gaan we eerst met u beginnen natuurlijk. Aha. Wat heb jij zitten spelen deze week?
Ik heb Mario Tennis Aces beginnen spelen. Dat is een spelletje dat ik hier al eventjes liggen had. Dat ik eens wou aan beginnen. En ik dacht van, hoe lang duurt dat? Dat zal waarschijnlijk wel een deftige runtime hebben, maar how long to beat zei 6 tot 7 uur. Zeg, dat is ideaal om een keer s'avonds een uurtje te spelen, elke keer op een weekje uit te kassen. En bevalt wel redelijk tof, moet ik zeggen. Voor een tennisgame zit er redelijk veel variatie in, met boss battles en zo, en wat skill challenges.
Ja.
En ik ben altijd wel al een fan geweest van die story modes, dat ze soms erin stoppen in golf- of tennisgames van Mario en zo. Ja. En ja, het is niet dat dat een diepgaand verhaal is dat u echt meedraagt of zoiets, maar de kadering helpt wel altijd om het net iets meer engaging te maken, vind ik.
Ja, soms is het gewoon een keer leuk om een sportspel te spelen, in feite.
En zo'n heel leuke touch vond ik bijvoorbeeld de Overworld. Dat je zo gewoon met je Mario-manneke rondloopt en zo, en dan een bootje pakt en over het water gaat en dan een treintje pakt en zo.
Ja, zo een beetje zoals die klassieke Mario-games geweest.
Ja, maar zo Mario Party-achtig deed het mij meer denken hoe dat je over de Overworld stapt zo. En dan zo hoe dat je de vehicles pakt, dan deed mij weer een beetje aan een RPG denken.
En uw oudste dochter, is zij er ook al mee weg, of is dat nog niet?
Nee, het is een redelijk moeilijke game om te spelen eigenlijk, want de AI is onverbiddelijk in zijn aanvallen en zo. En je moet echt wel alle knoppen gebruiken, dus voor haar zou dat te moeilijk zijn, maar ze kijkt wel graag mee. Terwijl keek ze over mijn schouder ook mee en dat ze, oh, mooie lichtjes, papa.
Wat voor leeftijd is ze nu, als ik vraag mag?
6 worden binnen 2 maanden.
Ça va. Zijn er al games die ze speelt eigenlijk, of is dat nog...
Spelen is moeilijk zonder begeleiding, maar op Xbox hebben we wel die co-pilot feature. Dat is dat je 2 controllers verbindt en dat die eigenlijk samen tellen als 1 controller. Dus je kunt meerdere controllers verbinden, maar de Xbox zelf ziet er eigenlijk maar eentje. En dan kun je dingen verdelen. Gelijk als ik dan Spyro speel, dat vindt ze geweldig of zoiets, maar zij wil dan gewoon zo eigenlijk rondlopen en die schaapjes in brand steken, maar ze kan dan niet... de camera draaien, en doe ik dan voor haar. Of zo, een beetje platforming dat moeilijker is voor haar, of zo, dan help ik daarbij.
Ik wist niet dat die functie bestond.
Dat is eigenlijk vrij leuk voor als je jonge kinderen hebt, voor samen iets te spelen. Of zelfs voor als je iemand hebt met een fysieke beperking. Hè. Je hebt zo die een adaptive controller ook al, maar stel je voor dat iemand zo gewoon op A-knop wil duwen of zoiets, om toch nog wat betrokken te zijn, of wilt rondlopen in de wereld, maar vanaf dat er iets skill- of timing-related bij komt kijken, dat voor u niet gaat, dan kun je hierbij hulp bieden.
Oké.
ik heb ook de demo eens geprobeerd van Tunic, eindelijk. Want die is altijd zomaar time-limited beschikbaar. Die komt binnenkort als console-exclusive naar Xbox, dacht ik. Maar de demo was dus speelbaar op Steam. En dat is zo... van presentatie ziet er zo heel erg indie Zelda uit, eigenlijk. En je speelt met een vosje in een groen Tunic. Zo eigenlijk gelijk een Link, eigenlijk. Maar de gameplay ligt iets anders. Het is zo wat... Wat moeilijker, qua gameplay. Een beetje dodge rolling en dergelijke. Moeilijke bazen om te verslagen zonder de klassieke slager drie keer op en geverslaagd.
Ah ja.
En in de demo had ook zo raar dat als je doodging, dat je opnieuw begon van een save point of van het startpunt met alles wat je bijhield. Maar als je doodging tegen een boss battle, dan kost je wel alles opnieuw beginnen. Dus dat deed me zo'n beetje aan zo'n Dark Souls vibe denken. Van start maar opnieuw en verzamel alles maar opnieuw.
Oh, dat zie ik wel zitten dan eigenlijk. Ja, Microsoft toont deze game ook al 3, 4 jaar ondertussen.
Ja, dat is al vrij lang als exclusive in development, maar je ziet het niet echt vooruitgaan. En zelfs nu nog, het staat op Steam, zowel op Steam als op andere platformen, staat er to be defined.
Ja, het is ook een eenman die dat maakt, die game. Dus misschien daarmee.
Ja, en het was
maar
ook
aan de andere kant, ik vind wel dat
demo
ze er dan,
ja? was in 1, 2, 3 binnengehaald ook. Verschoot ook van. Want die game ziet er eigenlijk wel redelijk mooi uit.
Ja.
En qua file size was dat een binnen.
Cool.
En dan nog een indie game gespeeld. Daar had ik zo'n unsolicited review copy van gekregen. Van, hey, speel mijn game. En ik dacht van, oké, ja. Meestal als mensen dat doen, dan doe ik het wel. Maar ik verplicht mezelf niet toe om een review te doen, tenzij dat ik het een leuke game vind. Kan niet zeggen dat ik hem niet leuk vind, maar ik kan wel zeggen dat ik hem super frustrerend vond. En dat was Hoplegs. Dat was eigenlijk begonnen als iemand dat bij zo'n game jam een conceptje had uitgewerkt met een kubus, waar langs elke zijde van de kubus een voorwerp kan uitkomen. Zo een been of zoiets, of een candy cane. En dat is dan gelinkt aan de 4 face buttons van je controller.
Ja.
Of de 4 toetsen op je toetsenbord.
Maar ja, dan, een beetje wat, zoals welke knop het, dan. Ja.
Ja, maar welke knop dat onderaan is, verandert natuurlijk constant, want je kubus is aan het ronddraaien. Dus je moet echt wel je hoofd bijhouden, want een keer dat je zo'n sprongetje doet en je kubus kantelt en bekken, is de A-knop dan weer de onderste knop, maar in één keer die naar links onder gaat of zo.
Ja.
En dan moet je zo naar boven klimmen op trappen, wat een onmogelijke opgave is. Het deed me eigenlijk meer denken aan die... kan niet op de mensen een naam komen, maar de Foddy's Getting Over It daar. Ik weet niet of die game iets zegt bij jullie.
Is dat zo met, nee. Met die pickaxe? Zo heel sand.
Ja, die een man in die pickaxe en in zo'n ketel dat hem zit. En dan moet je zo
een berg beklimmen. Zo'n vrijgestreamde game. Die zo, ja, ik weet wat hij bedoelt. Ja.
Ja, dat gaat in deze geval ook wel zijn, dat hem neig streamable is. En een developer is er zelf zo goed in geworden dat hij zijn eigen game gespeeld heeft met zo'n Dance Dance Revolution matje.
Ah ja, oké. Cool.
Dat was wel vrij interessant. Maar het is niet voor mij weggelegd. Ik vind het veel te moeilijk.
En is dat een Belgische game? Of is
Nee.
Ah, oké.
Okay. Ik denk Duits, Norwegian, zoiets.
Oké, maar tof dat hij u dan bereikt heeft in feite voor die code te geven. Dat is wel heel leuk.
Ja, die volgde mij al even op Twitter. En het was grappig, hij is mij beginnen volgen omwille van die dingen dat ik maak, die indie music clips.
Ah, ja.
En ik denk dat hij aan het hopen was dat ik er daarvoor eentje ging maken, maar ik kwam niet direct op een heel goede match. Dat kostte aan het beeld koppelen.
Ja, ik snap
het enige dat ik bedacht was zo dingen zo... push it. Push it real good. Omdat je effectief je eigen altijd wegduwt van alles, maar om dat te doen matchen op die muziek was niet zo evident. Dus ik heb het nog niet gemaakt.
Jump for your love, of zoiets. Ja, ik weet niet. Ja, oké, okay, cool. Okay.
Maar ik ga de fakkel doorgeven aan de volgende Japanees.
Laten we Filip eraan beginnen dan, oké?
Okay? Ja, ik heb dus heel veel verschillende games gespeeld in één game, namelijk Yakuza 0. Ja, hoe omschrijf je Yakuza? Dat is eigenlijk niet simpel. Want dat is heel veel en tegelijkertijd toch heel erg gefocust. Het is een prequel van de Yakuza-serie. Het is de eerste Yakuza-game die ik zelf speel.
Ja, dat was voor mij ook zo. Dat is heel prachtig.
Het speelt zich af in het Japan van de jaren 80. Wat ik persoonlijk wel zeer, zeer aanlokkelijk vind.
Mm-hmm.
Als setting, als achtergrond, als cultuur. Heel, heel boeiende omgeving. En het...
Ja? Hoe ver zit je al?
Ik zit nu aan het zevende chapter. Met onze vriend Majima.
Okay.
Majima Goro.
Tim, ik zit nog helemaal niet zo ver.
Oké. Okay.
Hmm. Ik zit aan chapter 2 ergens halverwege, denk ik.
Oké, okay, dus we mogen geen spoilers vertellen voor Tim natuurlijk.
Oké. Okay. Nee.
Of voor de luisteraars.
Oh, ja, inderdaad, ja, ik wou het net zeggen.
Maar de echte luisteraar heeft het al gespeeld, hoor.
Ik heb het nog niet eens gespeeld. Dat is gewoon zo... Maar dat zijn zoveel games, hè. Dat is zo ontmoedigend voor aan te beginnen, vind ik.
Ja, maar... net daarom vond ik de Yakuza Zero nu een goed moment om het... om toch een keer te zeggen van... Ja, met die game kun je nu wel beginnen. Gewoon omdat het een prequel is.
Ja.
Ja, dat klopt.
Het zuigt je op. Achter een uur zij de hoekt. Ik denk dat je het... Ja, qua... Goh, het tempo, de personages... screenshots doen dat game echt geen eer aan. Als je het in beweging ziet en als je ziet waar men qua details op focust en met texturen speelt en ook alle props die in de omgeving staan, hoe onbenullig ze eigenlijk in denk ik in de ogen van veel artists maar zouden zijn, maar het staat er allemaal, het maakt desondanks dat de graphics soms een beetje rudimentair overkomen, is het allemaal perfect in balans eigenlijk. En ieder facet van die game is amped tot als je zegt van een schaal van 1 tot 10 staat alles letterlijk op 11, hè. Continu, hè.
Ja. En niet vergeten, het is een PlayStation 3 spel geweest, hè. Dus om dan die detail al te hebben, dat is ook wel iets spectaculair, hè. Ik heb echt spijt dat ik er toen nog niet aan begonnen ben. Ik ben ook zelf maar een paar jaar geleden eraan begonnen. Aan Kiryu en Majima. En sindsdien ben ik eraan, verliefd op de serie geworden, in feite. Ja. Zo hard dat ik al, ja.
Ook de rijkdom, hè. Allee, je kunt oppervlakkig zeggen van, ja, het is maar een vrij kleine map en dergelijke. Hè. Je hebt twee omgevingen, wat dat Tim binnenkort wel zal ontdekken. En oppervlakkig bekeken is dat inderdaad niet zo groot, maar het is zo rijkelijk aangekleed. En hoe verder dat je in de game geraakt, zowel main quest als de side quests, als alle minigames en dergelijke, ontdekt je... Allee, je kunt het vergelijken met een gigantische najuin, waar dat je laagje na laagje na laagje dieper en dieper in die... Huh? Ja, goh, je zou het kunnen zeggen qua oppervlakte. Als je kijkt naar Gent, moest het stukje van Doverpoort en Ter Platen en Sint-Pietersplein en de Veldstraat en Klein-Turkije, moest je dat allemaal en dan nog... help mij, Pater Zol. Moest je dat allemaal aan elkaar plakken, dan is dat kei boeiend zijn, hè? De klutter van tussenuit en schitterend. Het is heel moeilijk om los te laten.
Iedere chapter dat je speelt in Yakuza Zero, komt er 25% meer spel bij.
Ja.
En dat is heel raar om te ontdekken. Maar ik hou het niet verder vertellen, want ik vind dat je wel zelf nog altijd moet ontdekken hoe dat het verder gaat.
Je hebt verschillende vechtstijlen die je geleidelijk aan ontdekt. Je hebt de keuze om daarin te investeren of niet in te investeren. Ja,
en de humor, hè. Het is een heel serieus verhaal waar je soms zelfs een traantje van weg kan pikken.
Absoluut, absoluut. Want,
en de andere kant zijn de sidequests super zot.
Ja, het neemt zich op bepaalde momenten helemaal niet au serieus. Terwijl, als je dan 5 à 10 minuten verder zit, en het moet niet per se zelfs de main quest zijn, het zijn ook bepaalde sidequests die dan echt topics aanhalen. Het moet zelfs niet gesproken zijn om nog een bepaald niveau van betrokkenheid te geven. Ook alle tekst, het is heel goed en solide geschreven. Ik ben het is lang geleden verkocht. Dat ik nog zo enthousiast geweest ben over een game.
Ja, en nu snap je ook waarom dat... Wat voor mij Sega de laatste tijd zo omhoog heeft getrokken. Ik had dat helemaal niet gedacht. Ik dacht dat Sega ook een beetje afgeschreven was eigenlijk. Erg genoeg gezegd. Maar ja, maar deze serie bewijst dat Sega echt wel nog iets in heeft.
Absoluut. Allee, je hebt nu ook... Dat je vandaag dan spin-offs, de Judgment-serie die nu binnenkort zijn tweede deel zal hebben.
Ja. Maar ja, over, ik zeg dat Sega afgeschreven was. Er is een hele tijd geweest dat ik Sega niet ontdekt heb.
Ja, heel het ideeën er rond moesten ze een aantal schrijvers kunnen verzamelen met dezelfde liefde bewijzen van spreken. Een keer zouden duiken in, laat ons zeggen, het Rusland van de jaren 80 tot midden jaren 90. Man, dat zou ook fantastisch zijn, ze.
Ja.
Dus, ze kijken ook wel niet echt naar de vraag, vind ik soms. Gelijk, Crazy Taxi, dat is ook van Sega, hè. Dus daar zie ik nu al jaren zoveel oproep naar van maak een nieuwe Crazy Taxi, en dat komt er ook niet. In zoverre dat ik een paar podcasts geleden die een Taxi Chaos vermeld heb, dat er zo gigantisch de mist in ging.
Ja.
Ik dacht van, ja, dat niet nodig geweest, hadden ze het zelf beter gedaan.
Ja, Tim, heb jij nog iets bij te voegen aan die hele Yakuza?
Kunt je daar nog iets aan toevoegen? Wat ik vooral vond, of vind, is dat het doet mij heel hard denken aan een, dat je naar een film gaat kijken, waarvan dat je eigenlijk, eens als je begint te kijken, al direct door hebt van, die gaat genomineerd worden voor een Oscar. Niet met acteerprestaties. Okay. Nee, maar broer, voor beste buitenlandse film bedoel ik dan, hè. Omdat het ergens zo zit tussen... Ik zal het wel vergelijken, dat is een slechte vergelijking misschien, omdat ik nu ook een Aziatische film kies van een Parasite of zo, waar dat je zeker serieus hebt, maar ook een zeker... die een humor zit erin, het relativeert zichzelf.
En Parasite zat inderdaad veel meer stijlen dan één film, voilà.
Ja. En ook dat hier heb ik. Het combineert echt verschillende genres en het speelt ook een klein beetje met medium. En dat vond ik wel interessant. Iemand die me vroeg, die niks van Yakuza kende, van met wat kan je het vergelijken? En dan zei ik van, ja, het is een beetje GTA, maar het is ook een beetje Shenmue. Het is wat verschillende games in elkaar of zo.
Ja.
En dat is wel leuker dan een game te spelen dat gewoon een kopie is van een ander game.
Mm-hmm. Absoluut.
Door Yakuza heb ik bijvoorbeeld heel veel Japanse bordspellen beginnen leren. Ik heb zo Mahjong beginnen leren. En Hanafuda-kaarten heb ik beginnen leren lezen en om dat spel te leren spelen. Dus ik vind het ook wel leuk dat dat spel mij wel iets mee heeft bijgedragen in feite. En dat vind ik wel tof eraan.
Maar je krijgt echt wel een dieper inzicht van de Japanse cultuur, hè? Ook heel het,
ja,
ook...
ik vraag me eigenlijk af hoe dat... Ja, ik weet het niet.
Ja, inderdaad, je krijgt de notie.
Ja.
Als absolute buitenstander. Maar uiteraard, ik ben nog nooit in Japan geweest. Ik ken niet direct iemand die in Japan woont slash werkt. Maar je krijgt op een bepaalde manier wel dat idee dat ze toch wel een stukje dieper gaan.
Ik heb wel iets grappigs ooit gelezen, en dat was dat, dus een van de makers van Yakuza, ik denk niet dat de hoofdmaker was, maar één ervan, die zegt dat de fanbase in Japan voornamelijk bestaat uit kleine jonge meisjes, of meisjes in het algemeen, van Yakuza, die zijn daar heel gek van. En als hij naar Europa ging, en naar Parijs, dan stonden er allemaal mannen in de rij. En dat vond hij zo frappant.
Leerstelling.
Ja, misschien. Maar dat vond hij zo frappant dat het zo'n apart publiek was. Het waren allemaal van die buff gasten die allemaal zo...
Dus eigenlijk zijn we een Japanse chick flick aan het spelen.
Misschien wel. Misschien.
Of alle buff gasten zijn eigenlijk stiekem een Japans klein meisje.
Ah, ja.
Maar om Philips zijn punt en mijn misschien te combineren, is, ik denk dat Yakuza niet zozeer de Japanse cultuur is, maar wel een weerspiegeling van de Japanse filmcultuur of van hoe Japan cultureel beleefd wordt of zoiets, of weergegeven wordt en daar een beleving van, zoiets. Ja. Dus niet van het echte leven, uiteraard niet. Maar je speelt wel echt precies in zo'n Japanse film of zo'n buitenlandse film.
Ja.
In die setting speelt je wel... En dat maakt het wel heel interessant.
En ga je hem verder spelen, Tim?
Ja, ik heb er voorlopig Horizon voor opzij gelegd. Dus, die ik nog niet begonnen ben. Dus, maar ik heb die gedownload en ik dacht van nee, ik ga eerst Yakuza spelen. Omdat ik heel slecht ben in terugkomen naar een spel eens als ik het neergelegd heb.
Ja, vooral als het zo story-heavy is natuurlijk.
Ja,
ik heb me ook voorgenomen om hier dit echt serieel te beleven.
Ik vraag me dan af of dat jullie hierna direct aan Kiwami gaan beginnen of niet. Dat is mijn vraag.
Ik ben dit spel beginnen spelen eigenlijk om daarna, maar dat wil nog niet direct zeggen direct daarna, maar om op een gegeven moment Yakuza 7 te spelen. Ook omdat ik speel wel graag turn-based games. Maar daarmee vond ik dat raar om zo het zevende game uit een reeks te beginnen spelen. En dan leek mij die Yakuza 0 op zijn minst wat een basis te geven om het, de wereld wat te leren kennen.
Oké, we hebben een goede open discussie gehad hierover. Ik vind het heel leuk dat jullie ook fan zijn aan het worden.
Nee, ik ben fan.
Oké, even kijken naar onze lijstjes, hè, wat dat we nu moeten doen. Oh, er is
misschien nog één ding. Ja? Misschien nog één ding toevoegen. Yakuza 0 kost denk ik nog altijd maar €4,99 momenteel op PSN. Dus het is echt het moment om het uit te proberen. En op Game Pass staat het op en is het gratis, dacht ik. Voilà.
En op beide toestellen, dus op de PC en op de Xbox is het allebei te verkrijgen.
Dus eigenlijk is, als je nu een beetje nieuwsgierig bent na onze opening, is het het moment om het te beginnen spelen.
Ja, dat klopt, absoluut. Wie is er naar Harry Malter geweest?
Ik had dat er gewoon tussen gezet voor koffieklet.
Ah, oké.
Ik ben er vandaag naartoe geweest en ik moet zeggen, langs de kant is dat wel een pluskantje aan heel het corona gebeuren. Is dat zo, dat is een mix van een pretpark-ish kleine zoo voor kindjes. Maar we liepen daar bijna helemaal alleen rond en dat is wel heel rustgevend.
Oké.
Er zijn maar x-aantal andere gezinnetjes rondlopen.
Hebben ze nog die Afrikaanse olifant of niet?
Die heb ik niet gezien, alleszins. Oké, nee. Denk het ook niet.
Nee, dat is goed. Die Afrikaans, ze hadden vroeger Afrikaanse olifant, één, denk ik. Misschien twee. Maar die hebben ze destijds verplaatst naar Paradisa, omdat dat park is te klein voor een Afrikaanse olifant.
Het is wel echt een heel klein dingetje. Ja, op een uur ben je daar rond met de kinderen, maar ik vond het wel tof. Allee, zij ook, hè. Ja. Je hebt zo ademruimte nu. Ze kunnen alles eens bekijken zonder dat je moet wachten tot mensen uit de weg gaan en zo. Die attracties voor kindjes zijn er niet. Je kunt niet op een kameel zitten, je kunt geen makies wrijven of zoiets. Het is alleen maar kijken, maar een leuk uitstapje.
Ja, we gaan niet over dierentuinen beginnen, want ik ben super geïnteresseerd in dierentuinen. Dus,
dat gaat een eigen overeenkomen met Jim. Dan moeten we een podcast doen met Jim van Life is Xbox. Die is ook altijd naar een dierentuin op zijn verjaardag en zo.
Moet ik hierover uitweiden? Ik heb allemaal van die oude dierentuinposters hier hangen in mijn huis. En van die oude naamplaatjes van kooien vanuit de Zoo van Antwerpen, het hangen hier aan de muur. Ja, ik heb eigenlijk al een stuk of 40 verschillende zoos bezocht in de wereld. Dus niet enkel in
Dat is toch interessant om je zo vooruit te wijden. Wat is dan de beste, denk je? Dat je al gezien hebt. Denk als je het dan toch Washington aan games wilt koppelen, kun je er zelfs nog zeggen van inspiratie voor een zoo tycoon.
Ik moet zeggen dat België wel heel goed is in Paradisa, maar Paradisa is gecommercialiseerd.
Ja.
En dat is een beetje, dat is dan weer het negatieve eraan, omdat Paradisa is van Mark Koeken en al die toestanden. Mm-hmm. Dus het is zo'n beetje, het is zo'n beetje dubbel. Terwijl dat zo van Antwerpen is heel mooi, het is zo ouderwets. Vind ik heel leuk, maar de kooien zijn net iets te klein, omdat het in een stad ligt natuurlijk. En ze kunnen niet meer uitbreiden. En mijn favoriet is Washington, omdat die ook gratis is. Dus open. Washington is zo'n open museum in Amerika. Dus alle museums zijn daar gratis, dus ook inclusief de zoo. En daar is die gratis. Wat je moet vermijden, is als je naar Japan gaat, dan moet je niet naar de zoo gaan. Daar ga je super depressief zijn. Die mensen steken meer in hun tuinen. Dat weet je ook. Japanners zijn vrij into tuinen natuurlijk. Hè. Maar de dieren, dat is iets. Dat is wat minder waarde aan hun. Dus je ziet dat ook, dat zijn hele slechte kooien. Dus dat moet je niet doen. Amerika is oké. Met name Washington zo. En in Europa gewoon hier, onze Paradisa is eigenlijk een van de schoonste zoos die er is, hoor, eigenlijk.
Zegt hij, supermooi. Ja. Ik ben er ruim 3-4 weken geleden nog geweest. En echt supermooi.
Ja. Maar zelfs, en ze hebben, als je zo'n vrij grote nerd bent of een geek, ze hebben ook van die hobbit holes waar je in kunt slapen. Misschien wil ik dat ooit wel een keer doen. Maar dat is zo super. een beetje cringy-achtig natuurlijk. Maar waarom niet? Hè?
Wat ik ook een hele mooie vond, hetzelfde idee van Paradise, maar dan niet zo mooi uitgewerkt, maar wel tof, is Bronx Zoo. Heb je die gedaan?
Ja, ja, ik heb die ook gedaan. Sorry. Ja, die moesten wel de tram volpakken vanuit...
Vanuit New York zelf.
Ja, ja. Maar ik ben ook naar die in Central Park geweest, natuurlijk. Ja, kijk, veel gedaan. Oké, maar nu hebben
en
we wel...
En zo gaan we over naar de releaselijst.
In mei. Meestal ging ik vroeger in mei op reis, maar nu niet. Dus nu moeten we uitkijken naar games. Dat was even off the grid. Ik ben helemaal van mijn kluts.
Maar dat kan geen kwaad. Ik denk dat dat wel eens interessant is. Als we daar niet te veel minuten aan spenderen, maar ze een keer gewoon uitweiden.
Oké, even kijken of ik hier het introotje heb.
Is er een koffieklets intro?
Voilà. We gaan beginnen aan de releaselijst van mei. Ja, nu moet ik dat hier kunnen stilzetten. Voilà. De eerste op ons lijstje, en dat is een van de belangrijkste games die uitkomt in mei, is op 7 mei, is Resident Evil Village op PS5, Xbox Series XS en PC. Wie heeft er daar een sterretje aan gegeven?
Ik heb.
Ik ook.
Elk één sterretje?
Ja. En nu eigenlijk, grappig, ik ben al de hele tijd zo dingen aan het zien passeren van, en je kunt weer de demo spelen, en ik denk van... Ja, maar ik zal wel wachten tot dat demo naar Xbox komt, dan kan ik hem ook eindelijk spelen. En vergeten dat ik hier eigenlijk een PlayStation 5 staan heb, dus dat ik het wel kon doen. Van, ah ja, juist. Ja, ja. Ik moest nog even wennen aan het idee.
Maar hoe dat Capcom die demo handelt...
Is heel raar, ja, zo. Ja. Nu is er weer een demo. Of is dat hetzelfde? Want is dat zo'n window van, je kunt hem spelen van nu tot nu en gedaan?
Ja.
Rare aanpak.
Ik vind dat niet zo fijn als klant toe. Ik heb zelf een leven. Als ik moet gaan werken, dan moet ik gaan werken. Dan kan ik die demo niet gaan spelen. Zo simpel is
het. Hebben jullie hem gespeeld? En is het dezelfde dat ze nu zo in Windows aan het releasen zijn als die dat eerst beschikbaar was? Of is dat een heel andere?
Ik negeer de demo.
Ik heb de eerste demo gespeeld. Ik vond die... Ik was underwhelmed.
Ja, maar dat was die zonder die gameplay.
Maar dat was inderdaad met die aparte... Ja, dat was de allereerste demo zonder de volledige game.
Ik ben er niet aan begonnen. Ik moet eigenlijk nog de vorige uitspelen. De 7.
Ja, dus... ik ook. Ik heb hier ook nog tegen.
Dus ik vind dat dan een beetje flauw om direct naar de 8 over te springen, want dit is met hetzelfde hoofdkarakter, Ethan, denk ik. Dus dan wil ik eerder weten wat dat in de vorige gebeurd is, om verder te gaan in zijn verhaal.
Dus dat. En als je lang genoeg wacht, kun je hem goedkoper op de kop tikken. Ik heb hem niet ironisch 7 euro betaald. Dus Village zal ik aan 8 euro kopen.
Ja, oké. Philippe, vertel ik je, waarom heb jij dat een sterke gegeven?
Ik ben een fan van de serie. En ik kijk er wel naar uit. Ik vind qua sfeer deze nieuwe weg dat ze met de serie sinds de 7 hebben ingeslagen wel interessant. Ik moet wel de 7 ook nog uitspelen. Dus dat zal op programma staan na mijn rondzwervingen in Japan. Met hetgeen dat in de lijst staat, leek het me vanzelfsprekend die Village een sterretje te geven.
Een van de grootste redenen waarom ik het niet uitgespeeld heb, is omdat ik de beste versie wou ervaren. Dat is die op VR, op PlayStation. Maar zelf heb ik niet de PSVR in huis. Dus dan heb ik dat altijd overgeslagen. Snap je? Want ik ben iemand die altijd zegt van, ja, als ik iets speel, dan wil ik eigenlijk altijd het beste van het beste spelen. Ik wil niet een Witcher 3 op Switch ervaren.
Nee, en het is, de VR-versie lijkt me wel de beste qua immersion. Maar het schijnt dat die wel een stapje achteruit doet qua graphics en zo.
Ja, dat is wel. Ja. Ik heb de PlayStation 4-versie, ik heb PSVR wel in huis. Het is toch wel een serieus stapje achteruit tegenover dat je gewoon op je PS4...
Dus de enige oplossing is alle tweede versies spelen, hè. En treat it like a different game.
Ah, PlayStation heeft die exclusiviteit daarvan?
Van de VR-versie?
Van de VR, ja.
Van de 7.
De 7 is nog altijd op Game Pass, hè.
Staat die op Game Pass?
Ja.
Dan had ik hem aan 0 euro kunnen spelen in plaats van 7 euro. Damn it. Niks zo hatelijk trouwens als een game kopen en die nadien ofwel gratis zien verschijnen of ze met een hele grote discount zijn.
Hebben jullie trouwens dat raar nieuwtje gehoord dat
welk?
Een PlayStation zou betalen voor Resident Evil Village niet op Game Pass te laten uitkomen?
Ja.
Is dat bevestigd geweest? Want dat was wel een geloofwaardige leak, precies, dat wettelijk document.
Boah, ja, dat zal wel bevestigd worden als Capcom dan een keer vergeet een certificaat te vernieuwen of dergelijke. En dat er weer iemand op de servers aan het rondpijzen is.
Juist, ja.
Tim, echt zo, in de klein lettertje zegt zo van, ja, nee, dat mag er nergens beter uitzien of beter draaien dan op de PlayStation 5.
Ja, maar de laatste, dat is wel een beetje de Zoek X ontkracht op Twitter. Voor mensen die hem kennen, die is nogal professioneel ook met games bezig.
Financial analyst.
Standaard, ja, hij zegt dat dat echt wel een standaard clausule is in dat soort contracten, namelijk dat... en dat gaat er eigenlijk over dat die games in ruil voor marketing en zo, ja, future parity moeten hebben.
Ah ja.
Feature parity moeten hebben. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk ook, als de console het kan, moeten ook die versie het kunnen. Als ze het ergens anders ook willen uitbrengen. Dus bij manier van spreken, als het Xbox een VR-helm zou hebben en dat zou in het contract staan van PlayStation, wil dat zeggen dat de VR-versie ook sowieso op PlayStation moet uitkomen. Dus hij zegt dat dat wel vrij standaard marketingcontract termen waren.
Oh, okay.
Dus de ophef op internet was iets groter dan dat het volgens hem waard was.
Oké.
Okay. Ja, dat is bij, zelfs bij de prijzen van games het geval in veel dingen. Bij Steam is er ook een klein lettertje stingen in het contract dat als je een game op Steam hebt, dat je ze niet anders, maar wel PC alleen, dat je ze op geen enkel ander PC-store-platform mag aanbieden met een korting, dat je niet dezelfde korting doet op Steam.
Ja.
Dus als je ergens in een Humble Bundle of zo je game aanbiedt, maar niet in de Humble Bundle zelf, maar gewoon los in die store, en daaraan min 30%, moet die in dezelfde periode ook aan min 30% beschikbaar zijn op Steam.
We zijn al goed bezig.
Hey, mensen wouden dat we in-depth gingen.
Ja.
We zijn aan de eerste game begonnen van onze lijst en we zijn nog niet voorbij geraakt.
Dus maar we moeten toch even doorgaan. Dus volgende week, dus de week erop bedoel ik, dan komt Mass Effect Legendary Edition uit op PS4, 5, Xbox One en de series en PC. Die hebben ook wat sterretjes verkregen. Ik zie er hier 4. Ik zie er 3 door Tim. Dus Tim, vertel een keer.
5 sterren.
Ik heb...
Ja, drie van daarvoor.
Ik heb nog nooit Mass Effect gespeeld.
Dan zal dat inderdaad heel hoog moeten staan op je lijst. Ja.
Voilà. Het is het soort van game, als dat uitkwam, die eerste... Was die niet Xbox-exclusive, dacht ik?
Ja, de eerste twee zelfs.
Ja, dus ik had geen Xbox. Hè. Dus ik heb dat toen nooit gespeeld. Ik heb dan ook nooit de 2 gespeeld, omdat een 1 op Xbox-exclusive was. En tegen de tijd dat die als een collection is uitgekomen, dacht ik... toen boeide het mij op dat moment niet meer zoveel. Dus nu dat hij opnieuw uitkomt in volle glorie, ga ik die wel eens aanschaffen.
Oké.
Okay. Ah ja, de Mass Effect, de Mass Effect 2 was een jaar exclusief op Xbox 360 ook.
Ja, wel, het was alleszins zoiets van die serie... Het zijn
ja, de eerste was exclusief en dan een tweede was enkel. Dat was inderdaad wel jammer. Een beetje raar ook als je zo'n trilogy hebt. Van speel de game eerst op dat platform en als je hem dan per se wilt spelen op je preferred platform, PlayStation, dan zit je kun je zelf die dingen niet doen. Die in,
maar was in die periode van Mass Effect 1, was de acquisitie van BioWare door EA, was denk ik toen nog geen feit ook, hè?
Nee. BioWare was toen nog standalone.
Inderdaad. En ik denk... Ja, dat daar na die acquisitie van EA en de afspraken tussen Microsoft en BioWare, dat men niet echt in die periode de mogelijkheid had om dat naar de PlayStation te brengen.
Ja, maar we spreken hier wel over de hele beginperiode. En PS3 was toen uitgekomen en dat was geen groot succes. Hè? Dus we spreken hier dan over het toestel die toen aan €600 stond.
Mm-hmm.
Wat dat heel moeilijk om te developen was. Daardoor is Bioshock ook niet eerst gereleased op PlayStation, maar ook eerst op Xbox. Dus dat was ook een exclusive op een gegeven moment. En dan ook de Mass Effect, dat was allemaal in diezelfde periode.
Ja, dus... maar wel voor als Europese gamer. En ik weet dat het ondertussen veranderd is, maar Xbox was toen toch niet echt zo actief aanwezig.
Xbox 360 was sterker... was heel sterk in bepaalde kringen. Vooral in mijn kring, bijvoorbeeld. Iedereen had toen een Xbox 360.
Bij mij minder duidelijk. Dus,
Ik denk dat er ook wel een technisch staartje aan zit. Hè? Want dat is heel de periode van... dat Epic Unreal Engine 3 had. Maar eigenlijk gebruikte niemand Unreal Engine 3, maar eerder Unreal Engine 2.5. Om het op die manier te gaan uitdrukken. En ze hadden al gigantisch veel problemen op het 360-platform. Waar dan wel die engine, dankzij Gears of War en dergelijke, wel goed voor geoptimaliseerd was. Maar ik herinner me nog heel goed de eerste Unreal games die naar PS3 kwamen.
Dat weet ik niet
dat
meer.
Dat was qua framerate en alles toch niet echt je dat. Ik weet, de Bioshock games, die hebben toch wel een aantal patches nodig gehad. Zeker de eerste twee delen, eer dat die toch iets of wat in de buurt kwamen van de performance dat een 360 wist te realiseren.
Ja.
En Mass Effect 1 was qua framerate op 360 al verre van een hoogvlieger. Als die,
En qua performance ook, die liftscènes zaten er niet voor een... Nee, ik zie dat zo heel lang in een lift babbelen. Gewoon hiding the loading
scenes. Dat was een verredeld laadscherm.
Ja. Ik ben een heel grote fan van de games, daar niet te misverstaan. Maar ik heb het geen sterretjes gegeven, omdat de eerste twee delen zitten mij nog iets te vers in het geheugen, omdat ik die opnieuw gespeeld heb, backwards compatible versie. En ik ga eerst de derde ook nog uitspelen op diezelfde manier, voordat ik de remaster ga aanpakken. Ik wil mijn achievements nog halen op de 360 versions eerst.
Ik denk dat ik wel hem koop, maar ben er niet voor gehyped. Wat heb ik eigenlijk sterretjes gegeven? Heb ik die sterretje gegeven? Ja, ik heb die sterretje gegeven, maar ben er niet voor gehyped.
Ik heb hem gepreorderd, maar op de eerste plaats voor mijn vrouw. Okay. Zij heeft de 1, denk ik, zelfs 3 of 4 keer uitgespeeld. Meer dan ik. De 2 heeft ze ook een pak meer tijd ingestoken vergeleken tot ik. Ik heb ze alle 3 uitgespeeld. Maar zij heeft toen door omstandigheden nooit echt een tijd gehad om de 3 te spelen. En ik denk dat zij nu een keer opnieuw van scratch zal beginnen. Dus het is op de eerste plaats als cadeautje voor haar. En ik zie dat wel op termijn dat ik er dan ook nog een keer opnieuw aan zal beginnen. Maar het zal zeker mijn prioriteit niet zijn. Het zal eerst een beetje van op een afstand kijken zijn van oké, wat is er nu anders qua graphical effects en dergelijke. Ik denk dat ook de meeste improvement in deel 1 zal terug te vinden zijn.
Dat is
naar mijn mening ook de meeste ruimte voor improvement.
Iedereen herinnert zich die games precies als van die massive grote RPG's, maar eigenlijk vielen die heel goed mee qua runtime. Ja. Die eerste heb ik opnieuw uitgespeeld, backwards compatible, als zo chaotic evil personage. En dan maakt het op zich al wat makkelijker, want elke keer dat je dan gevraagd wordt van wil je deze sidequest doen, is van nee, want in één keer zet je een badass en voilà, het interesseert mij, die jongen, stek het in de gat. En dan speel je dat op 15 uur uit of zo.
Ja. Oké, maar 5 sterretjes van Mass Effect en we moesten er maar 3 geven per persoon. Dus ik denk wel dat het een van de winnaars gaat zijn uiteindelijk. Wat wil je nog zeggen, Tim?
Wel, wat ik ook wel leuk vind is dat ze niet alleen de graphics vernieuwd hebben, maar ook gewoon de levels soms wat geoptimaliseerd. Omdat ze vroeger wat trucjes moesten gebruiken om de levels kleiner te maken. Gewoon omdat de consoles niet meer aankonden. Dat ze nu die muren die daar vroeger tussen zaten hebben weggehaald. Omdat consoles vandaag de dag daar geen probleem mee hebben. En dat ook wel de gameplay soms denk ik ten goede kan komen, doordat het meer streamlined is.
Mm-hmm. Ja. Okay.
We shall see of het zo is. Maar dat vond ik wel een interessant gegeven. Dat je dus niet enkel een grafische remake hebt, maar ook gewoon dat het level design iets meer geoptimaliseerd is.
En alle DLC zit erin. Want ik heb geloof ik nog geen enkel van die DLC-episodes gespeeld van al die games.
Buiten één, hè.
Eén DLC zit
erin. Eén DLC van Mass Effect 1 ontbreekt omdat ze daar de source code van kwijt.
Omdat het effectief ontbreekt, hè.
Ja. Plus...
De welke was dat?
Dat zal die geweest zijn...
Van de eerste Mass Effect?
Ja, van de eerste Mass Effect.
Het is een soort
Down
van Colosseum.
The Sky of Pinnacle Station.
Man. Ja, en...
Is het die ene waar Shepard zijn eigen appartementje heeft?
Dat zit ver in mij.
Dat zit ver, hè? Oké.
Vraag het aan uw vrouw, die kent de games van buiten.
Je is met de was bezig.
Oké, we gaan naar het volgende game aan. Op dezelfde dag, Over was gesproken, komt Subnautica Below Zero uit. Dat is een spel die al een tijdje uit is. Ik denk dat dit een soort van expansion is. Die komt uit op PS4, PS5, Xbox One en de series. En ook PC en Switch. Dat is het hele zootje. Ja, dat is dus een spel, een beetje een Minecraft, maar onder water. Om het op zijn heel simpel uit te leggen.
Ja, en het is net dan, dan Minecraft en dat resource gathering ding dat mij minder mee heeft.
Ja.
Zo die scan the wildlife en zo, dat vind ik dan weer wel tof aan zulke games. Maar zo die gaat een beetje ores verzamelen en construct je iets. En dan kun je weer een beetje verder gaan. Ik vind dat zo net iets te grindy.
Ja, ja, ik snap het.
Om enjoyable te vinden. Maar ik vind de game nogthans wel heel mooi.
Hij was ook gratis vorige maand. De eerste game was ook gratis vorige maand op PlayStation.
Okay. En op Epic ook, een ja. hele tijd geleden.
Ja. Ja.
En ook nog interessant misschien is dat hij op Switch uitkomt, ook dezelfde dag. Dus het eerste game zelf ook op Switch uitkomt.
Een paar dagen later komt Days Gone uit, voor PC, op 18 mei. De vorige episode hebben we daar al wat uitgeweken. Het is een oké game voor de mensen. Dus ja.
Dus ja, voor diegenen die hem nog niet hebben, allemaal aan full prijs kopen, dan krijgen we misschien een tweede deel.
Ja, inderdaad.
En dan wordt deel 2 zo PC-exclusief, want daar verkopen het beter.
Ja, ja, zeker Metacritic, hè, naar boven. Hè. Ja,
ja. Dan een paar dagen later komt The Wild at Heart uit, op 20 mei, voor Xbox One en PC.
Ja.
Ik zie hier ook, ik heb er ook al iets van opgezocht ondertussen. Het komt uit voor Game Pass en de screens zien er echt heel mooi
ja,
uit.
Ja, dat is wel waar. Het is echt zo picturesque.
Ja, en ik heb ook gelezen dat het blijkbaar een 2D Pikmin game is. Dus onlangs was de vraag ergens gesteld, zijn er eigenlijk nog Pikmin-achtige games? Wel, dit is er blijkbaar eentje, waar je met kleine troepjes moet rondlopen en waarschijnlijk moet je die kleine troepjes iets laten doen.
Ja, allee, het is zo net iets meer compact in dat je zo 4 mannetjes mee hebt en dat je dan kunt kiezen, denk ik. Want in alle screens zie ik er altijd maar 4.
Mhm.
Of misschien, ja, of zelfs toch een klein aantal. Het is niet bij Pikmin dat je op den duur een gans leger rondlopen hebt, denk ik. En dan maakt het zo net iets meer manageable. Want bij Pikmin vond ik het vervelend van een hoekje te pakken en dan zo gezien van, ah, er zijn er een paar blijven plakken achter een object. Ik zal ze terug moeten gaan halen.
Ja.
Is er ook co-op gameplay voorzien?
Het staat er niet bij, nee. Het staat niet in de Steam hashtags, dus ik denk het niet. Nee.
En qua artstyle doet het me erg denken aan, ik ben even aan het opzoeken hoe dat die heet. Zo'n beetje Gravity Falls, zou dat zijn?
Ja, nee, dat heeft er inderdaad iets aan weg. Ja, en als ik naar de gifs kijk, moet ik mij corrigeren, want dan zie ik er zo 15 van 19. Dus je loopt wel effectief met meer dan 4 mannetjes rond. De screenshots stellen dat alleen niet zo goed.
Dat gaat wel een keer proberen. Als
dat haalt mijn interesse dan weer wel naar beneden, juist. Je zegt zo met heel veel mannetjes moeten rondlopen.
Op de, ja, een dagje later op de Switch krijgt weer een exclusive, dat is Miitopia. Daar hebben we het al eens over gehad. Dat is blijkbaar gewoon een port van de 3DS-versie. Dus
ja, voor een mij port met enkele extra's. Hè? Ja.
Ja, dus voor mij heeft dat niet echt iets ja, meerwaarde.
Nee, ik denk wel alleen voor Switch dat het misschien goed kan zijn voor de crowd die erbij gekomen is voor Animal Crossing, dat daar wel een zekere overlap kan zijn. Maar niet echt het first-party game waar mensen enthousiast van worden. Of Nintendo Die Hard, denk ik, heel enthousiast van worden.
Dan op dezelfde dag komt EA met hun Knockout City. PC, PS4, Xbox One en Switch. We hebben daar al een paar trailers op gezien. Het is een, ja, het is een beetje een volleybalachtige game tussen twee vuren. Ik zelf ga hem niet spelen. Ook al was ik wel fan van de vorige EA game in datzelfde genre, Rocket Arena. Die vond ik wel eigenlijk heel leuk om een keer te doen. Maar ja, ik moet ook een crew vinden om dat mee te spelen en van die toestanden. Dus ja. 3 dagen later, op 25 mei, komen er een paar games uit. Maar de ene die eruit springt voor mij, en ik denk ook wel voor anderen, is Biomutant. Die op 25 mei uitkomt. PS4, Xbox One, PC. Dat spel is al heel lang aangekondigd. We wisten eigenlijk nooit een datum, maar ze hadden ook nooit een datum aangekondigd. Je speelt met een furry-achtig beestje die customable is. Dus je kan het hoge beentjes geven, kleine beentjes.
Ja, het ziet er bijna altijd hetzelfde uit in veel van de trailers, maar je kunt het inderdaad zo custom maken als dat je wilt.
voor de mensen die een beetje fan zijn van Guardians of the Galaxy, je kunt waarschijnlijk heel die Rocket Raccoon achtermaken, moesten jullie willen.
Ja.
Ja, het heeft wel zoiets. Het heeft zo'n beetje die stijl eigenlijk.
Het ziet er gewoon ook heel leuk uit om exploration in te doen in die wereld.
Ja, het is natuurlijk wel een open wereld.
Ik heb nog altijd spijt dat ik die een demo niet gaan spelen ben op Gamescom 2018. Want die hadden een kei mooie booth. En elke keer vergeten van daar 's morgens vroeg te gaan als ik niet moest aanschuiven. En als ik er dan effectief passeerde tijdens de dag, was dan ja, nee, 2 uur, 3 uur ga ik niet gaan aanschuiven om het te doen.
Ja.
Dus kijk er wel naar uit. Ik heb er mijn review-kopie van aangevraagd en ik hoop dat ik die mag spelen.
Ja, ik ben erg benieuwd, Robbie, wat je ervan vindt. Het ziet er leuk uit. Het heeft een unieke look. Hetgeen dat we zien en er kunnen uit afleiden. Denk ik dat je wel het idee mag hebben dat de gameplay goed zit. Dus ja, het zou kunnen zijn dat een beetje voorjaar sleeper hit zou kunnen zijn. Hè?
Ik denk wel niet dat het hoge cijfers zal halen, hoor. Ik twijfel daar nog aan.
Ik zelf, ik heb altijd zo wat twijfel als ik er trailers of zo van zie. Ja. Ik heb zoiets van, het concept is leuk, het ziet er wel leuk uit. Maar het lijkt zo wat janky te zijn. Maar ik kan me totaal vergissen en dat kan totaal niet waar zijn. Dus,
Nee, maar ja. Denk dat je gelijk hebt dat het volledig gaat afhangen van de gameplay.
Dat spel heeft dus 4 sterretjes gekregen van ons. 2 van Robbie, 1 van Filip en 1 van mij. En dan hebben we nog een paar games die geen sterretjes meer hebben verdiend. En dat was Maneater Odd World Collection, die op 27 op Switch uitkomt. Maneater komt ook uit op Switch op het einde van de maand. De Switch is weer heel goed vertegenwoordigd deze maand, zie ik. Dan ook Roots of Pasha op 28 mei. Ik heb die erin gestoken omdat hij een beetje eruit ziet als een farming simulator, maar dan 2D, een beetje zoals, hoe noemt dat spel weer?
Stardew Valley.
Yes, Stardew Valley, maar dan in de stenen tijdperk, dus ja.
En in die Oddworld Collection, welke Oddworld games steken daar allemaal in?
Allemaal, buiten Stranger's Wrath misschien, wat een andere soort is. Ik kijken.
En de prijs?
3 Oddworld Games on 1, dus dat gaan gewoon de basics zijn. Hè. New and Tasty, Oddworld, ja. Munch's Odyssey en Stranger's Wrath wel, toch? Die was al uitgekomen recent.
Ah, dus echt de classics, ja. Niet de spin-offs die op de OG Xbox gekocht
Stranger's Wrath is de spin-off. Dat is de dine waarin dat je zo first-person rondloopt met een katapult, crossbow-achtig en dat je beestjes lanceert. Ja. Dus dat is wel een spin-off.
Ik wil nog even terugkeren, want ik heb eindelijk gevonden van The Wild at Heart welke artstijl het mij erg deed denken. En dat was eigenlijk over een kleine Cartoon Network original. Dat noemde Over the Garden Wall. Dat was wel een hele goede animatieserie, maar dat is niet echt super bekend. Maar moesten jullie die ooit eens tegenkomen, moeten jullie die zeker eens bekijken. Het is een hele goede mini-tekenfilmserie. Over the Garden Wall lijkt er bijna precies op. Voilà. Oké, sorry. Moest ik even... Ik wilde dat even kwijt. Dus die Roots of Pasha, gaan we weer op terug. Dat is een stenen tijdperk. Dan kun je olifantjes melken, zeker. En op de laatste dag zie ik World's End Club op Switch. Dus weer eentje voor Switch, op 28 mei. En voor de mensen die niet meer weten welke game dat is, dat is eigenlijk die game die we in de Nintendo Direct hebben gezien. Van dezelfde maker van Danganronpa. Maar zonder heel dat killing gedoe. Dus een beetje meer... Miauw. Een beetje meer... Ja,
zeg dan een keer killing.
Nee. Zo'n beetje meer, ja... De kinderen op een fiets die gaan ontsnappen van iets, had ik gezien in die trailer. Dus de grote winnaar is in deze aflevering voor de releaselijst mei. Dat is dan... Mass Effect Legendary Edition. Ja. En daarbij mag uiteindelijk het... Yes! Voilà. Oké, dan kunnen we overgaan naar het nieuws. En voor mij, het eerste nieuwtje, waar ik heel, 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 heel blij op ben, is natuurlijk... Objection! Voilà. Objection. Het is een nieuwe Ace Attorney. Game komt eraan. Op Switch, PlayStation 4 en Steam op 27 juli. En ik ben super blij. Zijn er nog mensen die daar naar uitkijken?
Dat zijn games dat ik nog niet gespeeld heb, deze, denk ik. Dus ja, ben wel benieuwd.
Ja, dus deze game die uitkomt, dat is een collectie van twee games die enkel in Japan zijn uitgekomen. Ja. The Great Ace Attorney Chronicles. Dat speelt zich een beetje af in de 19e eeuw. En dan zit Sherlock Holmes erin met een andere naam. Dat zijn 3DS-games ja, die nu upgescaled zijn naar onze nieuwe toestellen. Hè. Dus ik ben wel heel blij dat die uitkomen.
Het is de originele op DS gespeeld en die vond ik wel heel leuk.
Ja. Zo raar dat er geen Xbox-versie is, aangezien dat de vorige wel allemaal erop uitgekomen zijn.
Ace Attorney, zijn die op Xbox uitgekomen?
Ja, ja, die zijn allemaal uitgebracht op Xbox.
Nee,
recent.
Niet allemaal.
Alle die met Phoenix Wright in de hoofdrol dan toch?
Nee, ook niet.
Ook niet?
Okay. Nee.
Ik dacht dat
er
redelijk
wat
waren, maar dat zijn er zo... Ja, dat is een game dat, als je uitgespeeld hebt, niet veel goesting hebt om nog eens opnieuw uit te spelen, vind ik.
Hoe is die gameplay eigenlijk? Want ik ken het van naam, maar dat is dan ook, hè?
Ja. Dat is gespeeld een defense attorney. Mm-hmm. Met als gimmick natuurlijk, dat je op voorhand bijna altijd weet van ik ga iemand verdedigen en die heeft het echt niet gedaan, want anders had de game niet veel vlees aan de botten.
Ja.
En dan verdedigt je een onschuldig iemand en meestal begint je het verhaal dat je zelf ook niet alle feiten kent, dat je nog een beetje op onderzoek moet uitgaan in de echte wereld en zo. En dan mensen moet ondervragen of zo, zelfs af en toe forensisch onderzoek moet gaan doen. Ja. En dan moet je die bewijsmateriaal naar voren brengen tijdens ondervragingen in de rechtbank. En leugens aan bod brengen en dergelijke.
Ja, en vroeger wat dan, dacht ik... Het verhaal is ook... Er wordt een pleidooi gehouden en op eender welk moment kan je dan objection zeggen.
Ja,
op het moment dat
gedaan.
Je zegt dat ze een leugen vertellen. Hè?
Ja, ik heb dat nooit gedaan.
Ja, dat is super cool.
Ik speelde die games allemaal op de trein.
Op de DS kon je dat echt roepen, ja, dat klopt.
Ja.
Ja, er zijn heel veel Phoenix Wright games uitgekomen. Een totaal van 6 zelf met Phoenix Wright. Waaronder dat de laatste twee wel exclusief zijn op 3DS nog altijd. Die zijn nog niet vertaald naar onze consoles, naar onze huidige standaarden. Maar al die andere zijn al herwerkt met HD-sprites. Maar
ja,
ik vind soms wel dat
twee...
ze wel in... Ja?
Je hebt er twee met Apollo zeker, en dan eentje dat je met dingen speelt ook. Met
Phoenix Wright, Professor Layton zit er ook een keer
in. Ja, en Edgeworth.
Ja, die met Edgeworth zijn ook nog niet beschikbaar op Xbox of op PlayStation. Dus er is wel nog wat poortwerk aan, maar goed, ik ben al blij dat The Great Ace Attorney, dus de voorouder van Phoenix Wright, nu ook zijn eigen serie naar Europa komt, hè.
Ik vind ze ook heel goed, maar vraag me bijvoorbeeld niet hoe dat een zaak uitgedraaid is, nu nog. Ik zal het niet meer weten. En toch niet veel zin om het opnieuw te spelen.
Wat ik wel interessant vind, Judgment is nu sinds vandaag 2 dagen uit of zo.
Uh-huh.
Het is ook bijna identiek hetzelfde principe, dat je ook advocaat bent en dat je ook moet onderzoeken. En je hebt ook zo'n badge. Phoenix Wright is altijd heel trots dat hij zo'n klein pinnetje heeft op zijn voorkant. Maar blijkbaar is dat universeel in Japan. Dat wist ik niet, dat iedereen zo'n pinnetje heeft. Maar blijkbaar in Japan is ook dat... Het rechtssysteem is ook wel een heel moeilijk systeem om eronder uit te komen.
Dat wordt ook een paar keer aangehaald in sommige games. Want in die dat ik nu aan het spelen ben, zit je zo in een spiritueel land. Ergens in de bergen zo. Een beetje aan Himalaya doet het denken.
Ja.
En boeddhisme. En dan is het ook zo heel vaak van... Hier hebben we een heel apart gerechtssysteem. Wink, wink. En zo self-referencing.
Oké, maar kijk. Ik ben super blij. Oh, ik ga die zeker kopen. Dat is eentje die sowieso in huis komt.
Het is goed dat het Japans rechtssysteem is. Moest het Belgisch zijn, dan kun je 5 jaar wachten. Dat je naar de rechtbank kunt.
Maar ja, dan was iedereen snel schuldig bij ons, gelukkig. Maar ja,
ja en hier is het ook een systeem van overtuigende judge gewoon. Dat is de enige persoon. Een jury komt er bijna niet aan te pas.
Dat is een heel leuk systeem. Je moest ook altijd zo counteren met... Je moest soms in zinnen... Dat was, vond ik, het leukste in Phoenix, right? Dus je kreeg een hele lap tekst en dan moest je daar de contradictie in vinden. Van, nee, maar dat klopt niet met dit stukje bewijs die ik heb. En dan kon je zeggen, objection, hè, of hold it, of weet ik veel wat. En dan kon je dat linken en zo kon je er weer verder de dag...
En elk deel had ook zijn eigen supernatural element. Gelijk Apollo had zo een armbandje dat ging spannen als hij een leugen detecteerde.
Ja.
Zijn assistente, dat jong meisje daar, had dan zo een widget, zo'n robotje dat dan zo emoties kost analyseren.
Ja, 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 dat klopt.
Van iemand. En in de allereerste was het met Maya die dan zo met spirits kon praten.
Wat soms heel raar werd.
Ja, ja. Maar het gaf er wel iets aan.
Oké. Het volgende nieuwtje. Oh, nu we toch bezig zijn over oudere spellen. Ik zie dat er een remake is gelekt geweest voor Star Wars Knights of the Old Republic. Zijn er mensen die deze game ooit hebben gespeeld?
Zijn de gamer of niet?
Oeh.
Dat is een bold statement.
Ja,
ik heb ze nog niet gespeeld, maar dat was van voor mijn tijd dat dat speelbaar was. Ik had toen nog geen Xbox.
Ik kon nog niet lezen toen. Allee.
ik heb gezien dat uit was voor smartphone, dus...
Ja, ja.
Ik speel geen smartphone games.
Nee, vertel even, Philippe. Wat maakt die game zo speciaal?
Tja, op de eerste plaats Star Wars. Dat speelt zich duizenden jaren af voor eigenlijk de klassieke Star Wars filmtrilogie en dergelijke. Het was ook in die tijd heel uniek qua gameplay, omdat je nog niet echt veel games had en die speelden met of je gaat light side of je gaat evil. Dat wel al gekend concept
was. Dat was een BioWare game, hè.
Binnen Star Wars, maar dan niet echt binnen een RPG. Ook qua setup ervan. Het was een 3D-RPG, terwijl in die periode nog heel veel games puur isometrisch waren. Denk dan een Baldur's Gate en dergelijke, om een van de meest bekende te noemen. Ja. Dus het was zeker ook komende van BioWare wel gewaakt. Alles met voice, dialoog en dergelijke. Het kwam op console, wat dat ook redelijk bold was voor die periode. Ja, toch echt een goed verhaal. Hè. Je wordt eigenlijk het grootste gedeelte van het verhaal een beetje aan het lijntje gehouden. Een ferme cliffhanger naar het einde toe. Afhankelijk ook van welke keuzes dat je maakt, wordt dat wel duidelijk.
Is het canon eigenlijk, het verhaal?
LucasArts werkt er aan mee, maar doordat... Ja, oh.
Wat is canon?
Ja.
Dat wil eigenlijk zeggen, wordt dat in de hele cinematic history, universe van Star Wars, wordt dat aanvaard als dit klopt. In de timeline klopt dit.
Ja, oké. Okay.
Want soms zitten spin-offs en dan zeggen ze van, dat is gewoon even leuk, we doen een keer iets anders, dat is alternate universe stuff of zoiets. Maar in de verhaallijn die wij gebruiken in de films of in de games die deel uitmaken van de main timeline, herkennen we het of herkennen we het niet?
Ik moet het checken, want dat ik niet mis ben, speelt het zich 4000 jaar of zo af.
Maar ik heb wel gehoord dat het niet canon is meer. Omdat er blijkbaar iets in zit wat Star Wars niet akkoord mee was. Dus dat het niet meer officieel is. Omdat ze blijkbaar ook zo'n beetje
Star Wars was er niet meer akkoord mee. Disney is er niet akkoord mee.
Ja, oké, Disney, ja.
Oké, maar ik ben niet echt akkoord mee wat dat Disney gedaan heeft met Star Wars. Maar allee, dat is een ander verhaal.
Ja, nou wel.
Ja, nee, ik
weet niet welke de punten exact waren, maar ik had wel gelezen dat de punten waar Disney niet mee akkoord waren, ook wel niet van die aard waren dat ze dat in een remake niet zouden kunnen rechtzetten.
Ah, oké. Okay. Dus zijn kleine dingetjes, zijn niet... Ah, oké.
Okay. Dat is wat ik weet niet over welke punten het exact gaat, maar ik had wel gelezen, want Disney komt met zijn eigen High Republic-reeks uit op Disney+. Wat zich ook voor de huidige timeline afspeelt, en dat het wel zou kunnen dat ze Kotor op die manier daar wel wat in passen.
Het is nog niet volledig bevestigd, hè, mensen. Het is enkel Jason Schreier heeft het gedropt. En we hebben het al een keer gehad over Jason Schreier. Die maakt van die hele uitgebreide artikelen over studios meestal. Waar wel een gigantische waarheid achter zit. En als hij meestal iets leakt, is het ook waar. Maar voor hetzelfde geld staat het project nog maar in zijn kinderschoentjes en is het tegen morgen ook wel weer gecanceld om een of andere domme reden. Hè. Dus...
Het is wel zo dat de development zou gebeuren door dezelfde studio die ook de games geport heeft naar smartphone.
Oeh.
Oh, oké.
Okay. Voor mij zou het alleen satisfying zijn, maar dat is not, als het gebeurt op de manier dat men Final Fantasy 7 geremasterd heeft. Die kans is ontzettend klein.
Die kans zit er frequent.
Daar was... Nee, dat denk ik niet dat dat klopt en, met wat dat er...
Ja, voilà. Als ze gewoon het game as is vertalen naar de huidige platformen, oké, het is leuk, het is toegankelijker, maar je zou er veel meer mee kunnen doen.
Ja, kun je het dan even goed spelen nu op Steam, maar wat mods erop?
Ja, of als je de disc hebt liggen, je duwt hem in je Xbox en die download dan de versie voor je, de backwards compatibility versie, en je kunt op gelijk welke Xbox One tot en met de Series X kun je het perfect spelen.
Ja, je kunt sowieso kopen. Het zit wel niet in Game Pass.
Ja, je kunt het kopen, €10. Het heeft al een keer in Game Pass gezeten, het komt dus af en toe een keer terug. Ik weet niet dat je Kotor 2... Die was goed.
Die is in 8 maanden gemaakt, hè?
Die had een hele vervelende game-breaking bug.
Maar dat is ook omdat dat spel heel snel gereleased is geweest, hè?
En wat dat ook een heel erg goed game was, met dezelfde engine, dat er bijzonder veel mensen... En dat eigenlijk een beetje vergeten is Jade Empire. Is echt een goed spel.
Zou het een beter daar remasteren?
Ja. Eigenlijk,
maar dat is van EA, hè?
Eigenlijk verdient dat meer aandacht.
Oké, we gaan even over naar het volgende liedje. Liedje. Ja, we gaan... game, sorry. En ik zie hier, dat is ook eentje voor mij eigenlijk. De makers van Celeste werken aan een nieuwe game, Earthblade. Ze hebben een tweet gemaakt. En daar zie je het logo van Earthblade. Een kleine achtergrond, een beetje kleurrijk, getekend. En een zweverig muziekje erachter. Maar ja, Celeste was wel een van de topgames die ik ooit heb gespeeld, hoor. Hebben jullie die ooit gespeeld, toevallig?
De difficulty heeft mij afgeschrikt om eraan te beginnen.
Ja, het is een heel moeilijk spel, dat wel, dat klopt. Het is ook
wel meerdere keren horen vallen, ja.
Het is sowieso een platformer, 2D, pixelachtig, dus al de... Voor de mensen die dat al niet van houden, ja, dan is het niet voor u. Maar ik ben iemand die dat absoluut van houdt, van die pixel-perfecte jumps. En dan krijg je op een gegeven moment een dash in de lucht, wat je dan moet timen om dan weer naar de overkant te gaan. Met zwevende platformpjes en al die toestanden natuurlijk. Hè. En het wordt moeilijker en moeilijker. Het is ook wel een heel apart verhaal. Het is over een meisje die wat donkere gedachten heeft. Een beetje depressief is in feite, en die dan een berg beklimt, en die dan zo wat meer in met haarzelf begint te struggelen, en dan zichzelf begint te helpen, eigenlijk. En je kunt ook, strawberries, strawberry, hoe noemt de strawberry in Nederland?
Aardbei.
Frezen. Je kunt ook frezen. Ja, ziet, ik ben West-Vlaming. Je kunt ook frezen eten. En dat spel, Maar je kunt ook aardbeien verzamelen.
Dus aardbei Earthblade. We snappen het.
Hey. Jesus. Ja, ik heb al genoeg uitgeweid over dat spel. Het is een heel goed spel als je houdt van pixel-perfecte games zoals een Super Meat Boy... Of een N++, of weet ik veel wat. Dan moet je dat ook eens een keer geprobeerd hebben. Voilà. Moeten we nog een keer nog wat nieuws over gaan? Nog wat multiplatform nieuws? Ja, het is niet echt multiplatform nieuws. Oculus Studios en Respawn hebben een Oscar gewonnen voor hun documentaire die in een Medal of Honor game zit. Niet exclusief is op Oculus, maar die je wel kan bekijken op Oculus. De game Medal of Honor is beschikbaar op Steam en op Oculus... En dat is een VR-game en die film is waarschijnlijk ook een VR-film en die heeft een Oscar gewonnen. Het is de eerste keer dat een game een Oscar wint. Hebben jullie daar iets over te zeggen?
Proficiat?
Nee. Ja, proficiat, absoluut. Het is een heel...
Het is wel interessant dat vanuit die hoek het medium de nodige aandacht krijgt. Hè? Dus dat is wel positief.
Het is ook natuurlijk een vrij pakkend verhaal. Hè. Het is blijkbaar over iemand, een Franse verzetstrijder, Colette. De film heet ook Colette, die na 64 jaar naar Duitsland afreist om daar nog eens wat herinneringen boven te halen. En daar zit je er waarschijnlijk naast te lopen via VR en die zit dan waarschijnlijk te vertellen of zoiets. Ik ga het zeker een keer proberen, eigenlijk. Ja, ik ben sowieso iemand die wel houdt van Wereldoorlog en vooral van pakkende verhalen, dus dat gaat mij zeker wel ontroeren.
Is het Quest exclusive of kun je het ook op een Rift doen?
Je kunt het ook op een Rift doen, want je kunt het ook gewoon zo bekijken, apart, via The Guardian. Dus het is wel mooi dat ze dat open, gratis hebben online gezet voor iedereen en nog wat, die een VR-set heeft.
Alright.
De grote winnaar van de Oscars was de film Nomadland. Die komt vrijdag, de 30e, uit op Disney+. Moet je wel eens bekijken dan. Goh, we gaan meer en meer uitwijken over films, maar ja, dat maakt niet uit. Oeh, dat is ook ons systeem.
Er komt een Ratchet & Clank film.
Er is al één geweest.
Ik weet het, ja. Mijn zoon vindt die eigenlijk wel leuk.
Ja, die is ook wel...
Ja, die is tof.
Ja, die is ook wel leuk. En over Ratchet & Clank gesproken... Tim, zeg een keer.
Vandaag, op het moment dat we de podcast opnemen, is er een gameplay trailer uitgekomen van Ratchet & Clank Rift Apart, waar ook de female Lombax haar naam in werd vrijgegeven. Er was wat speculatie over online. Dat blijkt dus Rivet te zijn. Andere mensen, ik dacht onder andere Robbie, dat dacht dat Mallet was.
Ja, ik heb dat over, op elke keer als ze een filmpje toonden van, en hoe zal ze noemen? Ik, Mallet, she's using a Mallet. En nu vandaag iedereen Rivet, Robbie stil.
Mensen dachten ook Rosie, vanwege hoe dat ooit een tweet enkele maanden terug was samengesteld. Maar het is dus Rivet. De trailer ziet er trouwens geweldig uit, vond ik zelf. En deze week wordt het game nog wat uitgebreider voorgesteld in een State of Play. Dus dat zal nu donderdag zijn, met ook nog wat info en updates over enkele indie games.
Ik weet dat ik hem ga in huis halen. Ik wil eigenlijk niet meer gespoild worden.
Ik heb al deel uw gevoel.
Ik wil wel die indie games zien natuurlijk. Maar ik heb niet zo'n interesse om heel het filmpje te zien. Want de eerste keer toen ik de game al zag, was ik al verkocht.
Ja, maar ik vermoed dat ze ergens in het begin van het game de eerste of de eerste twee levels ergens iets gaan spelen. Dus ik denk op dat vlak dat het wel safe zal zitten.
Misschien wat gameplay met Rivet of zo.
Kunt u mijn masker over je ogen trekken? Hè?
Voilà.
Ja, dus waar.
Maar het ziet er toch ook echt supergoed uit.
Ja, absoluut.
Bij Sony zijn het toveraars. Zo simpel is het.
Ja, maar Ratchet & Clank is een game dat er altijd al heel goed heeft uitgezien. Maar dit is er nu toch echt wel over een beetje. Het is echt precies...
Te veel. Take it back.
Ja, echt te veel.
We gaan te snel.
Ja, er wordt zo dikwijls de vraag gesteld van vanaf wanneer gaan games er beter uitzien dan animatiefilms? Of even goed uitzien? Dit is toch denk ik een moment dat je eventjes kan stilstaan en zeggen van we zijn daar. We zijn op het moment dat een game er even goed kan uitzien dan een animatiefilm.
Beter zelfs, hè. Als je kijkt naar 3D-animatiefilms van eind jaren 90 tot 2010 zitten we met bepaalde games al echt op hetzelfde niveau, of zelfs beter dankzij de laatste twee jaar technologieën à la raytracing, hè, terwijl...
Voor ons is het hetzelfde, maar als we dan toch weer een keer kijken bijvoorbeeld naar die laatste film van Pixar die uitgekomen is. Allee, hoe noemt die weer?
Soul.
Ja, pas op, ze. Dat is nog altijd een andere
klasse. Ja, maar dat gaat altijd een benchmark zijn die we met gaming nooit gaan halen op hetzelfde moment. Hè. Maar ik vind wel knap dat we met gaming nu op punt staan dat we wedijveren met wat dat Pixar 10 jaar geleden deed.
Ja,
en daar zijn
dat
we.
Klopt.
En dat is echt knap.
Ja, dat, inderdaad.
Dat is waar. Ik was blij, weer al. Ik ben heel blij geweest deze week, in feite. Ace Attorney, nieuwe Celeste-achtige game. Maar nu ook komt op 4 mei, dus net aangekondigd, op Game Pass Dragon Quest Builders 2 uit.
Ja.
Ik ben de eerste Dragon Quest Builders, was een van mijn favoriete spellen ooit. Ik ben een fan van Toriyama, wil ik wel zeggen. Dragon Quest, ben er nog altijd mee bezig. De grind boeit me niet echt, maar dit was wel een klasse apart, die game. Dus dit was een beetje een Minecraft-achtige game. Dus inderdaad, sorry Robbie, wat je resources moet gaan verzamelen.
Ja, total turn-off.
Ja.
Visueel wel aantrekkelijk.
Ja, maar je kon dan zelf je eigen RPG-village bouwen, zo. Dus je kon dan zo hun eigen stoeltjes daar zetten, hun eigen stovertje, hun eigen bedjes. En dan kropen ze daarin s'nachts en dan werden ze aangevallen door de typische Toriyama-vijanden. En dan moest je dat verdedigen met je hamertje. En dat was eigenlijk wel superleuk. En ook al die receptjes die je kon maken. Voor mij was het eigenlijk echt wel ietsje beter. Ja, een soort van evolutie op Minecraft. Voor mij. Minecraft is natuurlijk voor mensen die... Die houden van wat wiskunde en weet ik veel wat. Wat veel interessanter, want dat spel biedt veel meer dan wat je zou denken, Minecraft. Je kunt Minecraft en Minecraft bouwen, eigenlijk. Dit is een wat meer een kinderlijke versie, maar wat met wat meer karakter. Met wat meer ja, karakters, in feite. De typische karakter van Dragon Quest. En dat vond ik een hele mooie combinatie. En dat was toen Dragon Quest Builders 1. Dat was mijn goatee, toen dat hij uitgekomen was. Nu, de 2 is al een tijdje uit op Switch en op PlayStation. Die heb ik gekocht op beide platformen. Maar ik heb ze nooit echt verder gespeeld, omdat ik wil altijd zo... Als ik aan een game wil beginnen dat ik weet dat ik supergoed ga vinden, moet ik me daar voorbereiden. Ook Resident Evil. Ik weet niet altijd of ik er direct aan wil beginnen. Dat is iets raars, dat is iets vrij raars bij mij. Het is zoiets, ja, ik wil er wel aan beginnen, maar god, dat zou goed zijn. Dat is stom. Dus ja, het is heel vreemd, maar ja.
Ik snap dat een beetje.
Ik denk wel, eigenlijk was dat mijn game uit de meeste sterretjes in feite, maar goed. Het is al een spel die al uit is, dus ik heb die uit de lijst gehaald. Dat was weer een Game Pass nieuwtje. Ik zie dat Game Pass en Gold ook nog 4 nieuwe games heeft aangekondigd. Robbie, wil jij deze even voor u nemen?
Ja, Armello, Dungeons 3, Lego Batman en Tropico 4. En ik denk van die line-up dat de Lego Batman mij al niks zegt. Ik heb het zo niet voor die Lego games, dat is zo'n beetje te veel collecting stuff. Tropico is ook weer totaal niet mijn genre, maar Armello en Dungeons zijn wel nog semi-interessant. Maar het is toch minder en minder... Ja. De moeite, allee, de Games with Gold. Je ziet dat al een budget naar de Game Pass gaat.
Ja.
En ik vraag me af in de verre dat ze er nog gaan blijven verder doen. Ja, de mensen die alleen Gold hebben, zijn natuurlijk blij dat ze die games krijgen, maar elke keer opnieuw krijgen ze slechte commentaar erover. Dus.
Ja. Armello is een beetje een Catan-achtige, maar met beestjes.
Ja.
Met die goden van Black and White die op tiles staan, in feite. Als je een beetje fantasie hebt, kun je dat wel...
Het is ook wel een schoon vormgegeven.
Ja, klopt. Dat spel is wel al heel lang uit, hoor. Daar niet van.
Dat is al even.
Maar ja, het zijn ook de games met Gold.
Ik denk 2016 of zoiets.
Ik heb trouwens ook voor PlayStation, toevallig, de leaker die de vorige keer Final Fantasy 7 heeft geleakt en nog andere games, heeft ook al iets laten vallen wat dat de volgende games gaat zijn. Ik ga dit even opzoeken. Dus we houden de spanning erin. En ondertussen... Nee, het is dat. Kunnen we... Nu dat we toch over Xbox Live Gold spreken, kan ondertussen Robbie, terwijl ik het opzoek, kan ondertussen Robbie...
Het goede nieuws aankondigen dat ze al vorige keren hebben gezegd eigenlijk, maar het is nu effectief. Zover.
Kan je dwingen.
Je kan gratis free-to-play games spelen, maar effectief gratis. Je hebt geen Gold meer nodig. Ze waren sowieso al van plan om mensen uit Gold te duwen en naar Game Pass toe. En dan tijdens die van, we gaan de prijs van Gold verdubbelen, hebben ze heel veel negatieve feedback gekregen. En dat was een van de counter-arguments dat ze dan gebruikt hebben om van die bad press af te geraken. Dat ze free games effectief free gingen maken. Dat was trouwens al het geval op andere platformen ook. Dus. Nu is dat bij Xbox ook. Dus mensen die zijn Fortnite willen spelen zonder hun Gold abonnement te blijven betalen, kunnen dat nu.
Oké. En de games die de leaker van de vorige keer van Final Fantasy 7 heeft geleakt, zegt dat volgende maand voor PlayStation Plus, hij zegt, hè, we zijn het absoluut niet zeker hier op de Bitkroeg podcast, het is geen bevestiging, het is een gerucht. Hij zegt dat Disco Elysium gaat zijn.
Zie ik gebeuren.
Of Godfall, zie ik ook gebeuren. Of Battlefield 5 en Stand It Deep. Dat ken ik niet eens. Dus dat het een van die games mogelijk is.
Is Disco Elysium niet net uitgekomen?
Zeg een keer.
Is Disco Elysium niet net betalend uitgekomen? Het zou wel een beetje sneu zijn voor alle mensen die net gekocht hebben, natuurlijk.
op PlayStation? Is het toch al langer uit? Of
deze maand, april. Want dat was het rumored game voor vorige maand, normaal voor april.
Ah ja, juist. En dat was op 21 mei uitgekomen. April uitgekomen of zoiets.
Dat Timed Exclusivity misschien?
Nee.
Nee, dat was gewoon een PC-game dat later geport is. Maar het zou mij raar lijken dat een game uitkomt en dan twee weken later plots gratis is.
Nee, je hebt helemaal voluit. Disco Elysium is op 30 maart uitgebracht. De Final Cut. Het zou inderdaad wel heel zwak zijn om voor die mensen die dat gekocht hebben op PlayStation, om het dan zo weer dan naar plus te brengen.
En dus bij Godfall heb ik trouwens ook gezien dat die niet meer PlayStation-exclusief zou zijn.
Nee, dus daar misschien is de kans groter in dat die wel uit gaat komen, natuurlijk. Ja. Nee, ik denk inderdaad dat mijn centjes dan naar Godfall gaan, dan naar Disco Elysium. Disco Elysium is wel de moeite waard om te spelen als je heel hard houdt van westerse RPG's.
Een comedy, ik had gehoord dat het heel grappig is.
Ja, dat was even de rumormil. Dus goed, maar we hebben al het nieuws gehad, zeker. Ik zie wel nog dat Discord niet overgenomen wordt door Microsoft. Maar ja, oké. Okay. Goed, hè. Ja, we zullen wel zien wat dat Discord gaat doen. En we zien nog een klein nieuwtje, dat is de FPS Boost Games voor DICE en EA. Maar dat is natuurlijk iets technisch, dus we gaan dan naar Philippe.
Ja, inderdaad. Er zijn een aantal games toegevoegd met de FPS Boost. Die kunnen gebruik maken van de FPS Boost feature. Dat zijn namelijk Battlefield 1, 4 en 5. Die allemaal naar nu ook op 120 Hz kunnen gespeeld worden. Default is op 60 Hz, maar wel met impact van resolutie voor Battlefield 4 en 5. Dus in plaats van 4K met DRS gaat het naar 1080p. Mirror's Edge Catalyst, ook 120 Hz. Plants vs. Zombies Garden Warfare, 120 Hz. En dan de Plants vs. Zombies Battle for Neighborville ook. En een Garden Warfare 2, idem dito. Sea of Solitude gaat van 30 fps naar 60 fps, wat dat wel interessant is. En dan de Star Wars Battlefront 1 en Lootbox versie 2. Die kunnen ook op 120 Hz spelen. Heel leuk is Titanfall 1 en 2. Als je die games nog niet gespeeld hebt, doe dat, koop dat. Dat kost twee keer niks. Je moet dat gewoon gespeeld hebben.
Die is keigoed. Die staat al lang in stalden.
Allebei keigoed. Maar wel ook niet multiplayer gespeeld. En de twee in singleplayer. En die gaan beiden nu ook mogelijk op 120 hertz.
En die zijn gemaakt door de Oscar-winnende Respawn.
Inderdaad, door Respawn. En dan hebben we nog Unravel 2, die van 60 fps naar 120 fps of de hertz. En als je die nog niet gespeeld hebt, die zit ook nog altijd in Game Pass of EA Play. En heel leuke co-op game. En that's it. En hopelijk binnenkort nog meer games die genieten van deze feature.
Nintendo heeft niet veel nieuws laten droppen. Maar er is eentje dat Robbie wel nog wilde aanhalen, zie ik hier. Dus Robbie, als jij...
Ja, gewoon eens heel kort, omdat ik het in mijn inbox zag verschijnen. Ik ben een grote fan van de game. Abzu gaat een physical Switch release hebben. En ook met een steel. Er zijn echt heel gelimiteerde oplages van Super Rare Games. Ja. En ze gaan ook een Metal Case versie hebben. Ja. Want ik was al eens heel, heel lief gaan vragen achter review copy, want het is een game dat ik wel al uitgespeeld heb, maar ik heb er nooit voor over geschreven en ik wou dat wel doen.
Ja.
Maar ze waren zo beperkt dat ze al weggegeven waren aan de rest. Oh.
Jammer.
Maar voor wie de game niet kent, dat is zo een onderwater duik game, wat ik altijd al heel tof vind. Dan het scannen van alle verschillende soorten wildlife is een van de achievements en zo. En dat is gewoon ook iets wat ik ook leuk vind, zo fotograferen van beesten en zo in games.
En deze gewoon... moet je niet bouwen. Voilà.
Ja, en... Er zitten ook wel een paar echt impressive stuff in, gelijk zo naar beneden zwemmen met een paar walvissen en zo. En je moet eigenlijk gewoon in één richting je controller duwen. Er is weinig gameplay aan op dat moment, maar dan hebben die walvissen aan u rakelings langs zwemmen. Dat is echt prachtig mooi gedaan. En je hebt van die hele grote scholen van vissen.
Ja.
Zo duizenden stuks. En hoe je daar zo doorzwemt en dat die zo voor u opzij gaan en zo. Het is nog altijd, tot op de dag van vandaag, een heel, heel mooie game.
Oké, ik heb nooit gespeeld.
Aanradertje. Het is redelijk kort ook, als ik het mij goed herinner. Zo pak 3-4 uur of zoiets. Maar gewoon heel mooi. Maar ik heb het wel voor die games, zowel Abzu als Beyond Blue en dergelijke. Als je hem wilt op PC spelen, eventueel, er is nu een Humble Bundle waarin dat er heel veel van die games in zitten. Abzu zit erin, Beyond Blue, Lost Ember, zo echt allemaal van dat genre dat ik heel leuk vind, van exploration en een beetje verhaal en zo dat erin zit.
Oké, merci Robbie. Maar we zijn nog niet gedaan natuurlijk. Hè. We moeten nu overgaan naar de Bell 10. Dus ik ga het muziekje spelen. Jopla. Misschien moeten we bijna rappen tijdens het muziekje. Nee.
Donkey Kong rap.
Donkey. Zeg maar.
Ja, ik zou direct willen beginnen met het grootste nieuws. Iets dat ik vorige week nog net niet kon doen, want wij lanceren de podcast meestal op woensdag en op donderdag mochten we pas naar buiten komen met het grote nieuws. Maar de Belgian Game Awards gaan terug door.
Yay!
Oh. Ja, voor mij toch persoonlijk het leukste Belgische nieuws in heel lange tijd. Aangezien dat we al besloten hadden van er gaat geen nieuwe one-up doorgaan, vond ik het deels heel jammer ook voor de Belgian Game Awards, want dat is toch een beetje een passion project van mezelf, van daarmee bezig te zijn.
Ja.
Het is ook niet one-up nu dat het organiseert. Deze keer wordt het georganiseerd meer door Vlega, Walga en zo. Maar de leidende rol is deze keer Flanders DC. Maar gelukkig mag ik het ook nog aan meewerken door de website te beheren en zo. En mee in de meetings te zitten. En ik heb mezelf zelf als jurylid aangeboden ook. Deze keer dacht ik van, nu dat ik het toch niet actief mee aan het organiseren ben, mag dat wel eens. Maar daar kruipt heel veel tijd in het jureren van al die games.
Zijn er bekende juryleden tussen die...
Die zijn nog niet aangekondigd. Dat is begin mei dat we die pas mogen aankondigen. Maar ik denk dat de meeste namen, zeker de Vlaamse, want we hebben een goede mix van Vlaamse en Waalse juryleden.
Mooi.
Deze keer geen internationale. Maar die gaan we dan begin mei aankondigen.
Oké, ben benieuwd.
Wat ik wel leuk vind, is dat je duidelijk ziet... In 2016 was er al zo een beetje een eerste editie van, waar wij niks mee te maken hadden. Die niet superveel mensen hadden hebben meegedaan. En dan hebben wij het 2 jaar lang het organiseerd met OneUp. En je zag toch, dat is zo rond de 50 met games die ingediend hadden. Maar ik moest er nogal redelijk achter zitten. Je kent hoe dat de game developers zijn. En dat is van, hey, dit is een kans voor jullie, zeker indienen. Ja, we gaan dat wel doen. Op de laatste dag moest ik ze nog een reminder sturen. Dus echt zo, voor de deadline waren die allemaal nog aan het submitten. En deze keer zijn we nog geen week verder. We hebben dat donderdag gestart. We zijn nu maandag, terwijl we dit aan het opnemen zijn, er al 19 games ingediend. Dus ik denk dat we wel een schone editie mogen verwachten met veel titels. Dus zeker een keer gaan kijken voor de mensen die fans zijn van Belgische games of van indie games en daar een paar titels willen ontdekken van eigen bodem naar awards.belgiangames.be gaan. En als er toevallig game developers luisteren die nog niet ingediend hebben, foei, schaam u, doe dat nu. Ik heb nog tot 19 mei om het te doen. Verder wou ik ook nog een paar kleine nieuwtjes aanhalen. Vorige week was het ook nog net iets te vroeg, het was nog niet uitgekomen, maar een game dat ik zelf wel charmant vond, Hidden Through Time, zo die zoek verborgen elementen games. Ja. Zo'n beetje de Where's Waldo game die hier gemaakt wordt met Cartoony Graphics, die heeft nu een nieuwe DLC. Road to Rome. Vanzelfsprekend in welke tijdsperk dat het zich afspeelt.
Alle paden leiden tot Rome.
Dan. Ja. Ik vind het nu wel jammer. Ze hebben al 2 DLC's gehad. Ze hebben al Viking Age gehad. En als ik niet mis ben, Egypte. Of het was misschien een ander. Ik moet het eens opzoeken wat dat juist de andere was. Die Japan. Ja. Kom met de boorschijn. De Japan en de Vikingen hebben ze toegevoegd als DLC. En ik vind dat dan wel zo jammer dat er geen extra achievements bij zijn als ze zoiets doen. Want ik weet uit ervaring dat dat tot meer sales zal leiden. Dat er sommige mensen gewoon even vlug van... Ah ja, en van Microsoft mogen dat perfect doen. Hè, van, ah, je hebt een nieuwe DLC, steek er vlug 1000 extra G in of zoiets. En dan verkoopt dat gelijk zoete broodjes aan al die achievement hunters. Want dat was al een vrij makkelijke game om te bieden.
Ja.
En ook eentje vermelden, Hijack Overdrive, dat is een game dat ik al even volg. Een lokale indie. En die is nu wishlistable on Steam. Dus als je die mens wilt steunen, zoek eens Hijack Overdrive op Steam. Dat is een tof gameconcept. Het is, als je het ziet, het is een beetje zo'n een side-scrolling shooter-achtig iets. Maar met als uniek element hier dat je in de minderheid bent met wagentje, met vliegende schepen van je eigen. En dan het personage dat je speelt kan zo breakdansen op een enemy ship en dan wordt dat eentje van u. Dus de gimmick is eigenlijk van turn the enemy's numbers against them. En dan moet je zo hun vehicles commanderen en tegen hun gebruiken. Wat ik wel een interessant concept vind.
Ja.
En als laatste, dat was ook nog grappig, dat ik van de week zag dat er eindelijk na heel lange stilte terug eens een post werd geplaatst door 30 Birds. Of door Ram Ram Games, beter. Ik had een, dat is een game dat ik zelf ontdekt heb in de Waal, als ik daar eens ging spreken over wat dat Kronos Interactive net doet en OneUp en zo, toen dat nog in zijn kinderschoenen stond. En dan zaten er zo developers op hun pc zo de games te tonen, early builds aan andere mensen. En er was er zo eentje dat echt met aandacht trok. En ik zei tegen hun van, vind het erg als ik daar een filmpje van maak op mijn gsm en dat toon op mijn Twitter-account. Zeg, ik heb wel wat volgers daar of zo en ik vind het echt wel een uniek concept. Want zij hadden nog geen enkel online presence. En ze zeiden van, ja, ja, doe maar. En dan had ik daar zo een filmpje van gemaakt van hoe dat er grafisch uitzag. Zo'n beetje een Persisch schilderij. Heel schoon vormgegeven. En als je zo aan de edge van een screen komt, dan kantelt dat zo gelijk een kubus of gelijk een rond voorwerp. Het doet een beetje aan vest denken. Ja. Op die manier. En ik had daar even gewoon een filmpje van genomen en op Twitter gesmeten. En dat binnen de kortste keren al zo 100 likes, 50 retweets en zoiets. En dan naar hun gestuurd in via e-mail van, kijk, dit is waarom dat je nu al mocht een Twitter-account aanmaken en mensen mocht hype maken, want er is wel vraag naar. En ze hebben in 2020 ook de award gewonnen van Most Promising Belgian Game. Maar dan is het terug een jaar stilte, en dat vind ik altijd zo jammer. Maar ja, ze zijn wel duidelijk aan het werken geweest, want ze hebben dan een filmpje gereleased waar dat je zo op een trein zit dat passeert. Op een schoon ontwikkeld spoor, en die trein ziet er weer zo cool uit en zo. Maar het is echt moeilijk om in woorden uit te drukken. Dus gewoon een keer op Twitter naar @ramramgames te zoeken.
Ja.
Dat was trouwens ook wel iets dat ik u had aangeraden van zo'n een goede Twitter-account aan te maken. Want ik had dan gezegd tegen hen, je moet zeker op Twitter gaan. Ja, oké, gaan we doen. En hadden ze zo'n dev game nummerke of zoiets. Twitter handle zegt nee. Kies toch wel 30 Birds als uw titel van je game, of kies een developer, maar pak dat goed aan. Dat is echt zo een game waar ik denk dat veel indie potential in zit. Moet nog zo alleen hun marketing een beetje opkrikken.
Ik heb ook nog een Belgisch nieuwtje gezien. Ik zag dat de demo van Midnight Protocol uit is.
Ah, ja.
Dus voor de mensen die dat interessant vinden van Lugus Studios.
En ja, die wel die houden zeker van... eens checken.
Ja, dus Midnight Protocol demo staat nu op Steam, kun je spelen, en blijkbaar voel je je echt een hacker, want je moet de syntax volledig typen om het te spelen. En leer het ook een beetje van buiten, dus blijkbaar heeft dat een vrij goed gevoel voor mensen die into computers zijn.
Ja, met zo waarschijnlijk shortcuts en zo, dat je de eerste letters kunt doen of zo, en dan in plaats van dat je de volledige woorden moet uittypen, dat je ze autocomplete kunt doen van duur naar rechts en dergelijke.
Dus voor de mensen die dat interessant vinden, zeker proberen. Want het is toch van Belgische bodem. Voilà, dat was de bel 10 zeker?
Ja.
Yes. Oké. Goed.
Nu kan ik anders elke week een update doen nog van de Belgian Game Awards dat ingediend hebben.
Nee, hey, maar je hebt al 19 games.
Ja, er zijn er al 19.
Dat is amai.
Ik ben vooral aan het wachten op de grote. Hè. Of dat Tine gaat zich laten horen. En dat is Baldur's Gate 3. Want technisch gezien kunnen ze aanspraak doen. Ze zijn early access. Ja. Vorig jaar heeft Nanotail de best PC console award gewonnen. Dat was ook een early access titel op dat moment.
Oké, maar kijk, we gaan overgaan naar de luistervraag. We zijn al een tijdje bezig. We moeten de luisteraar ook niet vermoeien met onze stemmen natuurlijk. En onze luistervraag was, want we hebben die gesteld. Het was niet zoveel anime op, omdat mensen misschien beschaamd zijn om te zeggen wat dat ze precies aan het doen zijn. Maar
ze moeten ze nog eens herhalen, ja.
Ja, dus ik had gevraagd, wat is jullie lievelingssnack voor tijdens het gamen? We hebben wel wat antwoorden gehad, bijvoorbeeld op Twitter. Robbie, wat was de antwoorden die daar zijn gepast?
Ja, zoals je zei, er zijn niet veel mensen op geantwoord hebben en veel mensen zeiden van, wat, snacken? Tijdens het gamen? Zoals Miva die zei van, ik eet niet vaak tijdens het gamen, maar als ik het wel doe, zijn het meestal chocolaatjes of koekjes. Maar je gaat inderdaad veel zien van, geen vettige pollen aan mijn controller en dergelijke.
Ja, die eet dat zelfs met chopsticks, heb ik gelezen. Dus dat was... Dat moest ik wel even...
Dat is een goed idee.
Zo waren er een paar opmerkingen, hè. Dat ze tools gebruikten voor hun vettige vingers niet aan de controllers te komen. En Berserker zei, ik eet de tranen van mijn vijand. Telt dat?
Ja, waarom niet? Dat is wel grappig. Oké, Philippe, hoe was het op Facebook?
Onze vriend Jan Plaski zegt wat dat velen gezegd hebben, niks, mijn klavier met een Joy-Con, met een controller, dat moet proper blijven. Mm-hmm. Maar Simon de Wever kwam wel iets heel smakelijks, frituurhapjes. Ja. Dat is altijd lekker, hè? Dat was het zo'n beetje naar Facebook, denk ik.
Ja. Ik weet waarom dat Simon dat gezegd heeft. Simon is, komt hier af en toe gamen om de twee weken. Dat is mijn knuffelcontact. En ja, ik ben... Als er één hoofdzonde is dat je aan mij mag toedienen, is het wel hulzig zijn. Dus in games kopen of in eten, dan gaat de frituur... Ja, de airfryer gaat dan aan en dan is het... hoeveel bitterballen? 2 zakken? Ja, het is goed. Allee, laten
we... dan nog wat plaats voor knuffelcontactjes, Rutger? Krijg honger.
Ja. Met kort mogen we toch met meer knuffelen, of niet? Allee, wie weet.
Ja, wat is het, hè? Ja, en dan maken we hier van alles klaar en dan zitten we te eten en te gamen tegelijkertijd. En, het is altijd super geestig om zo te overeen te komen, in feite. Maar op onze Discord, op onze heel actieve Discord, is er ook wel wat gezegd geweest. Tim, jij gaat daar meestal over, zeg ik hier.
Ja, ook daar viel het op dat Nix de grote voorkeur had. Jurassic en Mr. Pool wisten onder meer te zeggen... en het enigste bizarre was een soort van proteïneshake die Calloweird zou voorstellen. daar ga ik niet verder over uitweiden, maar dat was niet voor publicatie of onze podcast mag mogelijk niet meer op Apple Store terechtkomen. Ik beperk mij tot rode wijn tijdens het gamen. Dus,
sophisticated.
Yes.
En welk wijntje mag dat zijn?
Goh, eigenlijk van het kratje, maar wel een vrij goeie van een de lijst, maar ik zou hem moeten opzoeken.
Oké, het is een kratje. Oké, nice. Ik denk ook wel, maar dan gaan we een keer op een aparte vraag, want we zijn bitkroeg, eigenlijk moest dat onze eerste vraag geweest zijn. Hè?
Wat drink je tijdens het gamen?
Ja, want we heten bitkroeg, maar ja, goed, kijk. Op zo'n moment kom je daar niet helemaal op. Ik heb het ook gesteld op een andere groep, op Console Gamers Benelux, op Facebook. Daar zijn ook maar 2 antwoorden op gekomen, en dat was eentje van Shana. Zijn er mensen die hamburgers en hotdogs eten tijdens het gamen? Vraagt ze zich af. Ja, sorry Shana, ik doe dat wel. heb meestal gewoon iets van koekjes of zo, wil mijn controllers niet vies maken van chips. Ja, dat snap ik. Dan heb ik ook een voorkeur voor koekjes. Heeft mij die chocosprits wel, maar niet van... De lessen, maar die van de Conruit, die zijn veel beter. Tim Poelman, de beheerder daarvan, van de Console Gamers Benelux, zegt... Ik heb niet echt een snack of zo, dat ik vaak eet tijdens gamen. Wat ik heel soms eet, zijn paprikanootjes van Duivis. Ik moet zeggen, dat zijn wel wat duurder dan die van de lessen. Die zijn goedkoper, die liggen van onderen. Die zijn maar 99 cent. Ja, ziet wel dat ik veel eet natuurlijk. Wat ik heel soms eet zijn dus die paprikanootjes, zegt hij, met een soeplepel om mijn handen niet vuil te maken. Of M&M's met nootjes erin. Ja, die soeplepel. Dat is wel een idee, ja. Dat zou ik misschien ook moeten proberen. Maar ja, mijn vriendin gaat mij dan wel op de vingers stikken dat ik niet zo hulzig moet doen. Want ik zou wel een soeplepel pakken. Ik denk dat jullie ook niet zoveel eten tijdens het gamen.
Oh, jawel.
Ah, toch? Ah, oké, eindelijk. Dat is...
Nee, dat is gewoon... ik game bijna altijd 's nachts.
Ja?
Bij gebrek aan tijd overdag, omdat de kinderen zo druk zijn. En dat is een van de dingen dat je doet als je gewoon moe begint te worden, maar toch wilt wakker te houden, is dat snoepen, hè. Dus hier wordt toch wel redelijk wat chocolade binnengestoken, terwijl ik 's nachts aan het gamen ben.
Ah, welke chocolade?
Choco en biscuit van de Aldi. Dat zijn die blauwe chocolaatjes of zo, met koekjes omhuld met zo die witte chocolade van een kindereitje eigenlijk.
Ja, en dan zo de rond. Dus, dat zijn.
Ja, die zijn supergoed. Of Maltesertjes en zo. Ja. Of M&M Crispy, dat gaat niet binnen per nootje, maar met zak tegelijk. Maar die hebben wel allemaal gemeen dat je ze eigenlijk kunt opeten zonder dat je handen vettig worden. Rond dat eerste zit een plastiekje en die andere twee die smelten niet in de hand, maar wel in de mond. Het scheelt niet veel.
Met een trechter.
Ja, maar ik drink vooral ook veel tijdens de gamen. Ik had vroeger zo'n heel, nog zelfs voordat de kinderen er waren, zo'n proces ook, van mijn vrouw ging gaan slapen En dan speelde ik eerst spelletjes Magic the Gathering online achter de computer, ja, met Elixir dan vers erbij. En dan was ik al redelijk beschonken. En dan verhuisde ik nadien naar de tv, voor achter de console nog een beetje progression te maken op een game, met een cocktail erbij en dan zo wat snacks erbij.
Ja, dus we zijn de leeftijd dat we zelf onze eigen cocktails maken. Hè. Vroeger was dat, ja, het is waar. De max.
Het is dat. Flip. En nu dat ik vader ben, kan ik officieel gaan voor zo'n dead body, dead bod.
Hey,
of zoals ik het noem, een father figure.
Flip, heb jij een van die zondes?
Boerderijdrop.
Boerderijdrop.
Dat zullen veel Vlaamse luisteraars niet kennen, denk ik. Dat is iets typisch Nederlands. Je kan het in België wel vinden in de Albert Heijn. Maar aangezien dat mijn betere helft uit Nederland komt, is dat een van de dingen die mee naar hier gekomen zijn, om het zo te zeggen. Daarnaast heb ik een zwak voor gummibeertjes.
Ja, het zal wel. Heb je ooit die hele grote gegeten, toevallig, of niet?
Nee, niet echt.
Je kunt die zelf maken, hè, door die kleintjes te snel.
en dan in de frigo te leggen. Of zo van die... Van die cola-snoepjes van Haribo. Dat moet zelfs niet per se Haribo zijn. Dat is ook wel heel erg lekker.
Nee,
ja.
Deed ik vroeger in mijn Sprite.
Wat zeg je?
Niet.
Mentos, dat durfde ik vroeger ook wel te keer doen. Dat is ook iets dat zo niet echt plakt en aan je handen blijft hangen. Ja, dat is het zo wat. Allee, pas op. Ik probeer zo min mogelijk te snoepen. Hè. Je komt helemaal op een leeftijd dat het allemaal wat meer blijft plakken dan vroeger. Hè.
Zwijg er mee van.
Dus, maar ja, en, dus het is eerder bij een goede, zeker de laatste jaren, een goede serie dat ik. Dan durf ik nog wel een keer een zak chips open te trekken of zo.
Zeg, en wat zijn jullie favoriete chips? Tim. Wacht.
Ik ben niet into snacken eigenlijk, echt niet.
Helemaal niet zelfs.
Het enige is als ik lange autoritten moet doen, dat ik Twixen eet, omdat het mij dan suiker geeft dat wakker houdt. Maar voor de rest, nee, ik ben echt niet in te snoepen.
Mooi. Dus je bent ons rolmodel.
Ja? dat kan niet.
Oké. Okay. Robbie, wat is jouw favoriete chips?
Die gezouten spookjes zo.
Ja, die kent.
Zo die, dat is niet echt zo de klassieke chips, maar zo'n die gepufte dinges. Ja, ja, zo gewoon de klassieke zoute smaak daarin.
Ja, daar doen dat we meestal onze...
makkelijk verzetten.
Met die spookjes doen wij meestal onze hot sauce testen. Dus we leggen de... We doen dan soms van die Carolina Reapers. En we hebben daar dan sausjes van. En dan leggen we dat allemaal klaar op die spookjes. En dan is er... een paar van die spookjes zijn dan heel sterk. En de andere zijn dan gewoon... een ander sausje die minder sterk zijn. En dan is het... dan is het Russian roulette, hè. Philippe, wat is van jou?
Cheetos. Ringlings.
Ja?
Grills.
Ja, sowieso.
Is er allemaal aan het opzommen waar dat je vingers extra vettig en makkelijk van worden?
Maar dat zijn de beste. Alle geuren en kleuren.
Ah, wel. Dus, en pickle chips. Oh, en zout en peper.
Ja, zout en peper.
Weet dat nog, een goeie is? Zo die Pringles buizen van dan Aldi. die paprika-versie daarvan.
Ja. Nee, dat is
die
heel juist.
Die gebruiken echt overdreven veel kruiden daarop tegenover andere merken. Maar dan zo één chip krijgt zo'n smaakexplosie.
Voilà. En dan cola de neffes, dan voel je weer 16 jaar. Hè?
Ja, cola de...
Ja, en dan kruipt je in je bed en dan voel je het rechte leeftijd dat je zei. Van, oh, ik had dat niet mogen doen.
Oké, maar... Ja.
Oh, fuck, okay. Dat gaat zoiets zo moeilijk zijn om niks uit de kast te plakken.
Bij mij is het even makkelijk, want mijn maag is niet zo goed, maar...
Ah, oké. Oké, dan gaan we het kort maken. Dan heb ik nog één quiz... vraagje voor jullie. En dat is... Dit is aflevering 14. Er zijn heel veel spellen met meer dan 14 titels. Bijvoorbeeld Mario. Mario heeft meer dan 14 titels.
Final Fantasy.
Voilà, Robby. Dan mag jij als eerste, dan heb jij Final Fantasy gezegd. Dat is de tweede. We gaan wel sportgames er niet bij rekenen, want dat is niet een... Dat is niet gestart als game. Snap je? Dat is meer een inspiratie. Zoals alle autorijspelletjes, die zitten er ook niet bij. Gewoon game games, om het zo te zeggen. Dus Robby, je hebt Final Fantasy gezegd. Dus Tim is dan, en dan is Filip. Voilà, nu gaan we het zo een keer doen. Tim.
Zelda?
Dat klopt. Zelda heeft 30 games.
Oef.
Final Fantasy 80, trouwens. Filip.
Wat, Sonic? Final Fantasy 80 games?
Al die spin-offs, jong.
Ah, oké. Okay. Waar zit ik van?
Ja, wat, dus wat, de nummers wat ik heb opgezocht. Hè. Okay. Ik heb niet alles apart opgezocht. Filip, zeg
Sonic?
Ook 80 games. Robby?
Ah, ik had cheaten. Pokémon.
Ah, die cheaten, hè.
Want die hebben er allemaal gelijk 2 of 3 versies. Dus ja, 59
games.
Heel veel. Ja, voilà.
Dus dat is heel goed. Maar dat is niet cheaten, hè. Dat is juist, hè.
Ja, ik vind dat eigenlijk een beetje een halve game, zo.
Mega Man.
Voilà, Mega Man, 103 games.
Oef. Dat is ook meer dan ik dacht.
Ja, Philip? Tetris.
Ik ga het goedkeuren. Maar eigenlijk is het altijd hetzelfde spel, natuurlijk. Hè? Maar ça va, het is goed. Allee, voor deze is het goed. Robby?
Ik ging eigenlijk FIFA zeggen, maar sportgames mochten niet zeker.
Nee.
Call of Duty?
Ja, heel juist. Call of Duty heeft iets van 24 titels al. Tim?
Meer dan hoeveel was het? 10, hè?
14, want we zitten 14, op episode 14.
Resident Evil.
32 games voor Resident Evil. Philippe.
Assassin's Creed.
Heel juist. Assassin's Creed heeft 12 main titles.
Ik kan zeggen bij mij niet hoe close dat is.
Maar al de spin-offs, die GSM-games, maakten er al een snelle 20 van ondertussen. Meer dan 20 ondertussen al. Robby weer, hè?
Ik weet niet dat je ze moet categoriseren, maar de Lego games. Dan zo Lego, Batman, Lego... Lord of the Rings.
Dat is shady. Maar ja, ça va.
Ja, dat is inderdaad... Oké, ça va. Ja, allee, het is goed. Ik heb ook al...
Het is een series, hè. Het is de mensen dat gaan kopen, gaan ze allemaal kopen of wel niet.
Het gelijk.
Maar hoeveel zal het zijn? Zal het 14 zijn? Ik denk het wel.
Ja, sowieso. Lego Worlds en al. En al die GSM-games.
Cities...
Ja. Tim?
De Call of Duty's, die zijn er toch redelijk wat, denk ik ook.
Die had ik al.
Niet goed. Had...
Ah, die had gehad.
Maar dat snap ik heb het ook altijd. Ik ben zo'n eigen die van mijn eigen aan het denken, dat ik niet hoor wat er is.
Maar iedereen heeft nu al een halve oké gehad, dus ça va, zeg maar. Mogen een ander nog zeggen?
Donkey Kong?
Ja, Donkey Kong is ook juist... Die heeft ook 32 games gehad.
Oh, nu wordt het moeilijk, hè?
Ja.
Mm-hmm.
Ik twijfel er zo tussen twee. Tja, had er toch op wagen, hè?
Zeg een keer.
Dead or Alive?
Oeh, die heb ik niet uit opgezocht. Kan ik kijken? Dead or Alive. How many titles? Oei, 524. Dat klopt denk ik niet.
Oeh, ja, hey, next.
Dat zijn de sales van de laatste game.
Well, toch zeker van 1, 2, de laatste 3, 4, DLC. 5,
6. Oké, 7, 8, 9, 10. Spin-offs. Ah, nee, ja. Het is spin-offs ook natuurlijk. Extreme Beach Volleyball. Ja. Paradise, Extreme 3, Dead or Alive Ultimate. Ja, nee, je zit er. Boven de 14. Ja, goed. Dus Filip is geweest, dus het is weer aan Robby.
Hadden we Dragon Quest al gezegd?
Nee, had we nog niet gezegd. 43 games, dat is een top 6.
Dat is
goed.
Dan blijf ik Nintendo franchises afgaan. Kirby?
Kirby is
ook
goed.
Kirby heeft er zoveel. Kan niet anders.
Zoveel al die Kirby spin-offs games erbij, amai.
Ja.
Kirby is juist. Robbie weer. Of nee, ja, Philippe. Nou, ja. Het is nu aan Philippe. En Philippe.
Mortal Kombat.
Mortal Kombat is heel juist. Dat is 18 titels ongeveer. Nu is het aan Robbie.
We hebben dan de RPG's aan het gaan, hè. Shin Megami Tensei.
Is heel juist. 77 games.
Persona inclusief zeker, hè.
Ja, dat klopt. Tim?
Ik ben er ver door, denk ik, hè. The Sims.
Mm.
Dat was mijn vraag, hè. Stellen die expansion packs, hè?
Ja, is dat deel 7, is dat een uitbreiding, of is dat...
Ja, maar die hebben ook zo'n spin-offs gehad op DS destijds.
Als rekening houdt hoeveel vragen ze voor een titel, dan telt het zeker mee, want die worden altijd keiduur verkocht, die DLC.
We gaan het...
Ik dacht gewoon bij alle console spin-offs, want dat zijn altijd anders dan de games op PC. Vandaar dat ik dacht dat die er misschien zouden geraken.
Ik ben even heel snel aan het zoeken. Sims 2, Sims 3, Sims 4. Consoles, The Sims Bustin' Out, The Urbs, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Net. Met The Sims Mobile en The Sims Freeplay, zo te zien. Ja.
Ah, shit. Street Fighter.
Street Fighter is juist. Denk aan al die Street Fighter 2 versies. En al die Street Fighter 4 versies. Ja. Ze hebben eigenlijk van iedere Street Fighter er 3 gemaakt. Dus ja, ze zitten boven de 14.
Ik ben maar heel recent beginnen effectief neertypen wat jullie aan het zeggen zijn, zodat ik geen dubbels doe. Ik ga dat volgende keer vanaf begin doen.
Slim.
Op mijn geheugen. Is dat mij terug of nog niet?
Ja, ja, ja.
Fire Emblem.
Fire Emblem is juist boven de 20 games.
Ja, vooral eigenlijk. Echo's is ook al direct 3. Nee, ja. Echo's niet. Zwat. Ja. Tegenwoordig breng je ook verschillende versies uit elke keer, dus.
Dat klopt. En ja, nee, dat is juist. Maar ook spin-offs, hè. Zoals die Hyrule Warriors geweest en al.
Ah ja, voilà. Maar is dat dan Fire Emblem of is dat dan de Warriors dingen? Spin-off?
En noem Fire Emblem Warriors, hè. Dus dat is Fire Emblem. Dus Philippe...
Ah, is...
Tim, sorry.
Het aantal Mario Karts, daar zijn we niet. Nee, ik weet er geen meer.
Nee? Pas.
Hey.
Oké, Philippe.
Ik ga iets riskeren. R-Type.
Zou kunnen.
R-Type, maar ja, nu gaan we... R-Type.
Even op zoekwerk.
9 games. Staat er... Nee, dus los. Oké, Robby.
Ja, ik had er nog een paar staan.
Dat is dreef.
Nu ik wat even op dreef beginnen geraken, maar ik ben ook weer niet zeker van sommige Fantasy Star.
Wacht. Die R-Type. Wacht, hè, geef mij een momentje. Hè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah nee, dat zijn compilations. Nee. Ja, zeg maar.
De Fantasy Star was ik aan het twijfelen. Die was ik aan het houden voor het laatste.
Maar Fantasy Star heeft niet zoveel, hoor.
Heeft dat niet verschillende versiekjes en zo? Want dat zou in Japan niet uitgekomen zijn en hier nooit. En dan Fantasy Star Online.
Ja, maar dat zegt het al bijna. Dat zijn bijna alle...
Ik ging hem als laatste zeggen. Ik ging ook nog Metroid zeggen en zo, en de Saga-series.
Als sportstellen trouwens, zijn er met Doom ook wel
Metroid
goed.
Met de mobile ertussen en zo, ja, en dan die 3D-versies. Die zitten ook wel aan een goed aantal, ze.
Wacht, Fantasy Star, ja... Dus is daar 1, 2, 3, 4, ja. Collection, dat telt niet natuurlijk. Generation en Enhanced Remake, die telt wel.
Ja, het kan natuurlijk zijn dat ik het mij verkeerd herinner, want er veel remakes en re-releases op de zelfs op de mobiles van Nintendo.
14 is veel, hè.
Ja, nee. Fantasy Star is juist, want we hebben nog ook de PSP-exclusives van Fantasy Star Portable die zijn uitgekomen... Ja, dan kom je er wel. Ja. Maar dat is...
En als je spin-offs meerekent, Metal Gear, dacht ik ook nog.
Metal Gear? Ja, dat zat ik ook mee in mijn hoofd. Metal Gear, ja. Tjuh.
En ik dacht nog aan dingen ook, maar te laat, Tales. Er zijn toch keiveel Tales games.
Ik denk dat Tales ook wel gekomen zijn. Ja. Ik had hier nog eentje, wat ik er al beschreven was, een King of Fighters natuurlijk, een Tomb Raider.
Oh ja, Tomb Raider ook, 14?
Shit, Tomb Raider, ja inderdaad.
Nou ja, je hebt er eigenlijk al 3 in de nieuwe, dus...
Ja, ja, ja. Yakuza?
Yakuza, 14 games?
Oeh. Ah ja, het zijn er een paar die niet verteld zijn geweest. En er zijn er 4 games die niet verteld zijn geweest. 2 die zich afspelen in het verleden van Japan, dus in de jaren, in de middeleeuwen eigenlijk, zeg maar.
En ik kan er wel direct 9 voor de geest halen, de numbered ones, gewoon 0 tot 7 en dan de Like a Dragon. Dat is al direct 9.
Ja, dat is 7. Ja, dat zijn er 8. Ja, dat klopt. En dus 4 die niet gereleased zijn en dan nog de remakes, hè. De 1 en 2. Judgment tel ik er nog niet eens bij. Castlevania.
Ach, ja.
Titels.
Castlevania. Oef. Doe me toch. Dat is ook een obvious one.
En we gaan waarschijnlijk wel nog commentaar krijgen van de mensen die luisteren. Die zeggen, oh, gaan kost je daar niet vergeten zijn? Wat is nu?
Ja, Tekken.
Dus, Totdat
zij hier een keer zitten.
Ja, maar laat het ons weten.
Zet het op Facebook, Twitter of...
We hebben nog de allerlaatste vraag. En ik, om het weer wat meer gamingachtig te maken, denk ik... De volgende luistervraag. Wie is je favoriete eindbaas? Wie is je favoriete...
Je moet je een clipje insteken.
Ja.
One Winged Angel ervoor in, zo.
Treru, treru, treru.
Ja, maar dan gaat iedereen als Sephiroth zeggen, natuurlijk. Hè. Wie is je favoriete villain? Eigenlijk, een leuk weetje. Eigenlijk wou ik eerst de podcast Eindbazen noemen. Dat vond ik een hele vette naam. Maar in Nederland is er al een podcast die Eindbazen noemt. En dat gaat helemaal niet over games. Dat gaat over... beleggen en bedrijfsleven, wat dat ik jammer vind.
En mijn beter beetje, je hebt zo die Amerikaanse groep van streamers, YouTubers en zo, dat ik zo Big Bad Bosses doet.
Ja, ja, ja. Ik vond dat wel... Maar misschien als we ooit een speciale Bitkroeg-aflevering doen, iets heel anders wat dat we normaal doen, dan kunnen we dat misschien Bitkroeg-eindbazen noemen.
Ah, voor onze kerstspecial.
Voilà. Ah, ja. Oké, okay, nee, dus wat is je favoriete eindbaas? Laat het ons weten op alle sociale kanalen. Dus je kunt ons vinden op Twitter, Facebook. En je kunt altijd vragen of dat je de Discord mag komen joinen, natuurlijk. Hè. Oeh, ik ben Rutger. Merci. Ik kan me volgen op @Rutger Knudde. Robbie?
Mij vind je overal als Bloody Good Reviews.
Filip?
En mij vind je makkelijk als Bitjager.
En Tim? Miles Ifong DMD.
Arigato gozaimasu. Sayonara.
School.
School.
Dag.
Bye bye.